Met Nerd om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ook wel eens haast of geen zin om te koken? Met een Plenty Shake krijg je makkelijk 100% van je voedingsstoffen binnen. Zonder gedoe. Meer weten? Directeur Joey was al te gast in aflevering 19 van seizoen 3. En kijk op jimmyjoy.com/nerds.
Zijn die Androids tegenwoordig zo slim?
Ja, man.
Maar iPhones komen toch altijd eerst met dat soort features? Ik heb het nog niet. Het is wel de bedoeling dat Apple het eerst met dingen komt, jongens.
Nee, je hebt gewoon het minderwaardige smartphone-platform gekozen.
Nou, het is in ieder geval meer waard. Laten we het daarover eens zijn.
Nee, het is duurder in de winkel. Ja,
dat is letterlijk hetzelfde, Bart.
Nee, dat betekent alleen dat jij gefopt bent om er meer geld voor te overhandigen. Maar dat maakt het nog niet per se intrinsiek meer waard.
Als ik een aandeel Shopify koop en dat aandeel kost meer, dan is jouw bedrijf dus ook meer waard. Hey, ja, zo werkt
wow,
dat.
Wow, such logic.
In de kapitalistische samenleving.
Zullen we anders beginnen zo?
Ja, laten we dat maar eens doen.
Maar even een plaatje in het Patreon aan het plaatsen. Hé, waarom zit Bart in het Patreon-kanaal terwijl hij helemaal geen Patreon is?
Nou, volgens mij is hij dat gewoon wel.
Ik ben Patreon.
Oh, je hebt geen Patreon-logo. Zo. Zo ver is mijn hoofd dus al.
Ja.
Dat ik gewoon, ik scan echt die logootjes gewoon.
Ja.
Ja, nee, ik heb besloten daar niet aan te doen.
Als je nou ook nog door de jingle heen gewoon blijft praten, dan
kom. Oh, was het de jingle? Sorry. Ja.
Mag ik ook praten?
Nee.
Nee, want oh. Ik moet eerst nog zeggen, welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Irian.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Bart de Water. Bart de Water heeft hier eerder gezeten, dus hij behoeft niet heel veel uitleg. Hij is hier namelijk geweest in seizoen 1 aflevering 8 en seizoen 4 aflevering 5. En om even terug te kort te komen op Bart's oeuvre. Hij werkt nu in Canada. Hij werkt bij Shopify. Hij is daar programmeur. En Bart, ik zei het al liefkozend in de aankondiging in het Vraag de Tafelnerds Slack kanaal. Zou die zesde tafelnerd zijn geweest als hij niet vlak voordat met Nerds om tafel het levenslicht zag naar het buitenland zou zijn verhuisd? Nou, hier popt dat biertje. Doen wij dat ook. We kunnen los. Bart,
mag
wat
dit,
heeft jou in de tussentijd...
Mag dit bier heten?
Ja, we zitten nu in een andere studio, hè?
Het heet niet voor niks Bud.
Okay.
Het is spaarrood inderdaad.
Oké, okay, well, cheers Bud.
Ja, proost. We zijn
los.
Bart, wat houdt je bezig bij Shopify? Wat doe je hier aan deze mooie kant van de wereld?
Nou, ik heb mijn masterplan is eigenlijk tot uitvoering gekomen. Ik ben eind 2016 naar Canada verhuisd om op het payments team te gaan werken. En daar heb ik wel eens vaker geroepen met van joh, de focus is oorspronkelijk op de Noord-Amerikaanse markt. We zouden toch ook eens naar de rest van de wereld moeten kijken. Kijk naar Europa, waar nog heel veel kansen liggen. En toen gingen we ook op een gegeven moment Shopify Payments, ons eigen betaalproduct, naar meer landen in de wereld brengen.
Wacht even, trek je al die eer nu zomaar naar jezelf toe? Dat Shopify heeft uitgebreid naar Europa, dat komt gewoon uit
absoluut
jouw koker.
Niet. Nee.
Chapeau Bart de Water.
Goed gedaan Bart.
Dat is nog wel een beetje above my pay grade om dat soort beslissingen single-handedly te nemen. Maar ik heb me daar wel hard voor gemaakt. En toen we op een gegeven moment aan die internationale uitbreiding begonnen, nou, toen was het ook van, nou ja, daar geef jij kennelijk veel om. Dat vind je interessant. Nou, ga het dan ook maar doen. En fast forward naar vandaag, of tenminste vorige week. Toen waren de webwinkel vakdagen er. En we hebben de Shopify admin en de helppagina's, et cetera, naar het Nederlands vertaald. Ik heb zelf gewerkt aan het project om Shopify Payments, het ingebouwde portaalproduct, naar Nederland te brengen, inclusief ID-ondersteuning. Ik spreek natuurlijk Nederlands, dus toen was het van, nou ja, kom je naar Nederland toe om op die stand te staan en dan daar mensen te woord te staan. En toen dacht ik, nou, dat klinkt wel tof. Ik vind het wel leuk om daar een beetje over te praten. En dat geeft me dan ook de kans om even bij familie en vrienden langs te gaan. Al dus hier.
En wat zijn we dan?
Familie, logisch.
Beetje van beide.
Ja, inderdaad.
Even voor de argeloze luisteraar die het allemaal maar overkomt. De webwinkel vakdagen.
Ja, dus in de jaarbeurs in Utrecht. Tweedaags evenement. Ik geloof zo'n 13.000 bezoekers. Mensen, nou, van beginnende ondernemers die denken, nou, ik heb iets dat ik wil verkopen, maar ik weet niet precies wat ik daarvoor wil gebruiken of bij wie ik dat wil doen.
Je wil een webwinkel starten, dus dan ga je naar een beurs.
Ja, ja. Dan ga je inderdaad een beetje window shopping doen, als het ware. Maar ook gevestigde ondernemers die denken van, nou, wat is er nog meer op de markt? Zijn er misschien nieuwe partners waarmee ik samen kan werken? Of misschien wel is er wel een beter platform voor mij. Nou, die komen dan ook langs en die vragen dan. En ook voor onze Shopify, ja, onze partners waarmee we samenwerken, die staan er ook. Dus ook een mooi moment om daar even gedachten te zeggen en even een praatje te maken.
Ja, dus iedereen die luistert en ooit voor zijn werk op een beurs is geweest, die kan hier iets van voorstelling bij hebben. Voor degene die Shopify niet kennen.
Het officiële praatje. Shopify is een commerce platform. En dan vraag je je misschien nog waar die E heen is gegaan. Maar naast online stores kunnen we je ook aansluiten op een bol.com, op een Instagram, op een Facebook.
Dat kunnen jullie ook?
Ja, dat zit ingebouwd.
Holy shit.
Eventueel ook als je een fysieke winkel hebt of op een pop-up store gaat verkopen, hebben we een Shopify POS app waarmee je dus in persoon kan verkopen.
Point of sale.
Point of sale, inderdaad. Voor de mensen die de afkorting niet kennen. En eigenlijk dus zeg maar is de jouw Shopify store, ongeacht het kanaal waardoor je heen verkoopt, is jouw administratie zit allemaal op één plek. En dan kan je ook zien met van je voorraadbeheer kan je bijhouden. Je kan zien dat je op locatie A of op die ene braderie bijvoorbeeld dan zoveel producten hebt verkocht. Zodat je precies een vinger aan de pols hebt hoe het gaat met je business en weet of je nou nieuwe inkopen moet doen.
Ja. Dus jij doet de payment afdeling?
Ja,
wat is er in mijn army?
In mijn eentje, ik programmeer ze allemaal.
Wat is er nieuw onder de zon? Want ik weet nog dat je een keer hebt verteld dat om bijvoorbeeld betalingen te kunnen doen in Nederland, dan moet je Ideal ondersteuning hebben. Ja. En zo is er in elk land van de hele wereld wel een betaalmethode het grootst of het meest bekend.
Klopt.
En dat is ook iets over Duitsland, iets met baren of zo?
Bartzalen, daar ga je dus, een QR-code van je scherm meenemen naar de winkel. Daar betaal je contant en dan krijg je blink.
Dat weet ik nog, dat we het daarover hadden toen inderdaad. Ja.
Ja, het is eigenlijk te logisch voor woorden. Het is min of meer hetzelfde als Ideal. In zekere zin. Je hebt gewoon een transactie en die zetten ze op betaald. En dan is het klaar.
Ja, wat je ziet in Europa is dat er wel veel Ideal-achtigen zijn. In België heb je Bancontact, voorheen bekend als Mr. Cash. Nou, dat is bijna hetzelfde als je onder de kap kijkt. In Duitsland heb je Sofort. In Oostenrijk heb je, wat heet het, EPS geloof ik. In Polen een Przetwali 24. En dan, dat leg ik waarschijnlijk niet goed uit.
Wat vind je de meest exotische? Gewoon even als breinbreker. Want ik weet dat in Europa naar verhouding mensen meer vooruit betalen. En in de VS heb je gewoon allemaal een creditcard. En dan betaal je overwegend achteraf. Klopt, met alle rentes van dien als dat nodig is. Zijn er landen in de wereld waar ze echt hele gekke dingen bedacht hebben? Ja, contant betalen vind ik gek. Maar
ik vind dat Bartzalen nog steeds wel gewoon een heel raar idee. Maar
Het is gewoner dan je denkt dat Bartzalen. Je hebt in Japan en in Mexico en inderdaad convenience store payments met zo'n QR-code. Dus heel normaal. En je zou geen betaalproduct in die landen kunnen lanceren zonder daar over nagedacht te hebben om dat te ondersteunen.
Ja, veilig.
Dus het hangt een beetje van de cultuur af, hangt een beetje van de gewoonte af. Nederlanders en Duitsers zijn wat meer kredietangstig. Die vinden dat niet zo heel fijn.
Ja, die hebben het gevoel genaaid te gaan worden, denk ik ook.
Ja, of het financiële overzicht. Weet je wel, ik heb zoveel geld op mijn betaalrekening staan. Als het op is een stop. Dat is natuurlijk conceptueel simpel. Als je dan ook nog eens een keer moet gaan nadenken dat je eigenlijk al zoveel geld ook op die creditcard hebt staan. Waar je dan nog weer rekening mee moet houden aan het eind van de maand. Want als je dat niet netjes afbetaalt, raak je dat weer op je creditscore. Ja. Nou, ingewikkeld.
Het is mij zeker wel een paar keer gebeurd. Vooral na de maand juni. Als ik zeg maar 8 dagen in LA heb gezeten voor de E3. En ik daar dan bijna alles heb afgerekend met mijn Amex. Want dat is daar heel normaal en makkelijk. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment toch zeg maar die afrekening. Meestal wel vlak nadat je salaris gestort hebt gekregen. Dus dat hebben ze dan, dat gaat dan nog wel goed. Maar het is inderdaad iets waar je als Nederlander toch niet zo heel getraind in bent of zo.
Nee, en het grappige is dat ik in Canada in het begin dus heel erg van, ik gebruik mijn debitcard. Want ik ben net daar naartoe verhuisd, bankrekening geopend. Ik kreeg wel een creditcard, maar dan eigenlijk een secured creditcard. Dus ze blokkeerden een deel van mijn spaarrekening om als die creditcard te securen. Dus was eigenlijk dus geen kredietkaart. Behalve dat ik dat zelf het krediet voorschoot. In het begin denk ik, ik gebruik overal mijn debitcard, dat is lekker makkelijk. Maar dan komen ze opeens met van, dan kan je van die punten verdienen of cashback krijgen. En dan ga je daar op een gegeven moment over nadenken. Denk van, iedereen doet dat hier. Ik ben eigenlijk gek als ik het niet doe.
Maar waarom dan?
Omdat, creditcards aanbieden. De bank die schiet dan jou dat krediet voor. En dat is natuurlijk een risico voor hun. Dus dat rekenen zij dan door in de betaalkosten aan de winkelier, de merchant.
Mm-hmm.
En die rekent dat natuurlijk weer door in zijn producten. Want in de netwerkregels van een Visa en een Mastercard staat dat jij geen andere prijs mag rekenen als iemand met een ander soort betaalmiddel aankomt.
Ja, ja, ze dus, dat ze niet onaantrekkelijk gemaakt worden.
Nee, dus ja. die bijvoorbeeld, ik heb op een creditcard heb ik 2% cashback in bepaalde categorieën, zoals restaurants.
Ja, maar dat snap ik even niet. Ja. Hoe kun je nou cashback krijgen puur door geld uit te geven? Nou, dan was het dus te duur.
Nee, omdat de cashback, die wordt betaald uit de transactiekosten die aan de merchant worden gerekend. Die transactiekosten, nou, dat is gewoon onderdeel van de bedrijfsvoering van zo'n merchant. Dus die verrekent dat ook weer in die hamburger met de frietjes.
Maar als je cashback kunt krijgen, dan kunnen die kosten toch ook omlaag?
Het is een sigaar uit eigen doos,
ja,
inderdaad.
Eigenlijk wel.
Dus wat dat betreft, als ik uitleg bijvoorbeeld aan mijn Canadese collega's. Ik heb een interne presentatie gedaan op Town Hall, nadat Shopify Payments in Nederland was gelanceerd. En ik zeg zo, ja, Ideal, nou, dat is een platte 29 cent per transactie. En dan mensen echt zo, holy shit, zit daar geen percentage op? Ik zo,
is
nee.
Het 29 cent per transactie?
Ja.
Fucking hell, jongen.
Ja,
tuurlijk werken ze allemaal per. Dat is logisch.
Maar als je dat vergelijkt in Noord-Amerika, waar bijvoorbeeld een gang... kijk, wij hebben verschillende tariveringen afhankelijk van het Shopify abonnement. 29 cent is in Nederland het instap. Het is bij Basic Shopify is dat wat we vragen voor Ideal. Maar Basic Shopify in de VS, voor creditcards, vragen we voor een Amerikaanse kaart 2,9% plus 29 cent uit mijn hoofd, of 25 cent. Dus stel je voor dat je een stel sneakers verkoopt voor $100. Dan gaat er dus $3 vanaf om en nabij om dus de transactiekosten te rekenen. Terwijl hier in Nederland zou dat gewoon een platte 29 eurocent zijn. Altijd, ongeacht de hoogte van het bedrag. Maar dat komt omdat het Europese stelsel is veel efficiënter en goedkoper. En er is ook wetgeving vanuit de Europese Unie dat die kosten binnen de grenzen blijven.
We hebben sommige dingen echt beter geregeld hier, of niet?
Ja, absoluut. Ja.
Klinkt wel zo.
Betaal- en bankenverkeer is in Europa is mijlenver vooruit. Daar moeten ze met dingen als een Venmo werken of een Zelle of in Canada met een Interac e-transfer om elkaar gewoon geld over te maken. En dan leg ik uit van, nou, hier vraag je gewoon om iemands rekeningnummer en dan maak je het geld over. En dan is het van, dat is gratis en tegenwoordig zelfs instantaneous en er is geen derde partij voor nodig. Dat kennen ze daar totaal niet. Het loopt echt makkelijk 10 of meer jaar achter wat dat betreft.
En toch is daar ook alsnog cash niet echt een gebruikelijk betaalmiddel volgens mij. Als ik jou geld wil geven, moet dat toch kunnen? Ik vind dat zo raar, zo'n fascinerend concept dat niet gewoon kan.
Ja, maar dan zit je... Wordt er al heel snel zo van, nou, wil je dan een wire transfer doen? En dan een wire transfer is dat er dus letterlijk mannetje A bij de bank... Bank B opbelt en dan neemt daar iemand anders op. En dat zij dan samen telefonisch, zeg maar, de details van de transfer afregelen. Dus daarom kost dat dus ook meteen $40 om dat te doen. Want dat is gewoon best wel intensief en tijdsrovend.
Heb je een verklaring waar die achterstand vandaan komt?
Nou, fees. Er zijn hele grote banken en te weinig concurrentiedruk. En te weinig druk ook vanuit de wetgever om daar wat beter van te maken. Dus op die manier kan iedereen zijn winstmarge behouden.
Ja. Een fascinerend concept. Want ik kan me voorstellen dat als je naar de rest of naar de andere kant van de wereld verhuist. En dingen werken daar gewoon anders. Je in eerste instantie denkt, nou, ik doe het lekker op mijn manier, want dat werkt heel goed. Maar jij zegt nu eigenlijk, kijk, die sneakers kosten voor iedereen $100.
Ja.
Als je vooruit betaalt, kost het voor jou ook $100. Maar als jij het met creditcard betaalt, dan betaal je nog steeds 100, maar dan krijg je 3 terug. Of 2%
terug,
of ja. En dan heb je 1 betaald. Prima. Dat kan ik volgen. Wat zijn andere dingen die voor jou pas later zijn doorgedrongen van hey, ik kan me maar beter aanpassen? Want dan werkt het leven eigenlijk een stuk makkelijker.
Ja, hele goede vraag. Het zijn soms de kleine dingen. Bijvoorbeeld inderdaad, hoe betaal je? Of één ding, de Nederlandse gewoonte om maar gewoon iedereens huis binnen te banjeren met schoenen aan. Dat moet je in Canada echt niet flikken. Zeker niet in de winkel, want dan krijg je ruzie. Want dan wandel je al die sneeuw en derrie naar binnen. Dus iedereen heeft, komt dan gewoon. Soms nemen mensen ook gewoon binnenschoenen mee. Weet je wel, van oh, dan neem ik mijn sloffen mee. En dan trekken ze die uit hun rugzak. En dan wisselen ze even schoenen om als ze bij mensen binnenkomen.
Nou, het is wel leuk, want Bart die was dit weekend bij mij op bezoek. En we hadden gelijk een gecombineerde baby ontmoetingsactie gedaan. Dus meerdere stellen tegelijk. Allemaal baby's bij ons over de vloer. En Bart die komt binnen en doet gewoon zijn schoenen uit. Normaal moet ik erom vragen, want wij vinden het ook wel fijn als mensen dat
ja,
wel
eens jullie hebben doen. Ook een vloer waar je beter niet met buitenschoenen op kan lopen, toch?
Nou ja, het kan wel. Alleen we houden het gewoon graag schoon. Ik bedoel, het schoonmaken van een gietvloer is best wel simpel. Alleen als je gewoon altijd je schoenen uitdoet, wordt die nooit vies.
Ja, ik weet dat jullie daar net gingen wonen, dat je eigenlijk van plan was om gasten slofjes aan te schaffen.
Ja, heb ik. Hij gooit mij een paar van, oh wat is je maat? Gooit me een paar slofjes toe. Ik denk, huh? Dit heb ik nog nooit in Nederland meegemaakt.
Je dacht gelijk
ik vond het wel heel gasvrij.
Ja, gasvrij, dat zijn de Canadezen sowieso wel. Maar
jij bent geen Canadees, het ging over jouw huis.
Ja, daarom.
Ja, hij wilde mij thuis laten.
Zo verwarrend.
Ik waardeerde de extra stap.
Dat was ingeburgd. Ik had me helemaal ingelezen. Hoe kan ik deze man paaien? Ik wil wel dat hij zich thuis voelt.
Nice save.
Ja. Maar oké, we hebben ook vloerverwarming, dus dat helpt. Maar even verder. In Canada doet iedereen zijn schoenen uit.
Ja.
Zoals eigenlijk meer mensen zouden moeten doen, wat mij betreft. Dat vind ik wel schattig.
Ja. Andere dingen zijn... ik realiseerde me niet hoe snel je denkt aan... Oh, ik fiets wel ergens naartoe. En dat doen mensen in Canada niet zo snel.
Ik ook niet.
Nee, en nou, ik ben dus in het begin nog best wel vaak... Ik heb mijn Nederlandse fiets mee verhuisd. Want ik ging toch spullen verhuizen. Dus nou, gooi die fiets er ook maar bij. Op die scheepscontainer. En in het begin ben ik nog best wel vaak naar dingen toe gefietst. Maar dan achteraf, nou, dan spreek je dus ergens af. En dan ben jij die halve zol die dan zijn fiets weer mee moet slepen naar de andere kroeg toe. Terwijl iedereen anders dan gewoon loopt, Ubert of een bus neemt. En dan, dat is ook van die dingen dat je denkt, nou laat maar zitten, weet
maar
je
is wel. Maar sowieso is het een beetje te doen. Want wij zitten hier helemaal gewend aan fietspaden of stroken die keurig een ander kleurtje hebben naast de rijbaan, zeg maar. Maar hoe is dat daar dan?
Montreal is een van de meest fietsvriendelijke steden in Noord-Amerika, schijnt. En daar zijn ook wel aparte fietspaden. Het is niet altijd zo goed afgescheiden als in Nederland. Maar het is te doen. Wat kwalijker is in Montreal... is gewoon de erbarmelijke omstandigheden van de wegen. Omdat daar natuurlijk in de zomer is het 35 graden... en in de winter kan het zo min 20 zijn. Plus het schijnt dat de maffia aardig in de road construction zit in Montreal... En dat daar dus een beetje draaideur beleid is. Dat de wegen er gigantisch slecht zijn. Vol met potholes en dat soort dingen.
Maar wacht even, die maffia wil toch juist geld verdienen... door steeds nieuwe wegen aan te leggen?
Ja, dat bedoel ik.
Ja, daarom zijn de wegen dus slecht.
Daarom zijn ze slecht.
Als je de wegen altijd slecht houdt, heb je altijd reparatie nodig.
Oké.
Ja, dat is een serie op Netflix trouwens over bad blood.
Maar goed, dat vind ik wel grappig dat je het zegt. Want je was dus niet gewend om, of je was gewend om overal op de fietsen toe te gaan. Toen merkte je dat het raar was. Maar je zegt ook, Montreal is een fietsstad.
Het fietsen is van en naar werk bijvoorbeeld, prima. Ja. Maar zoals we bijvoorbeeld hier in Amsterdam zouden afspreken... en we wonen hier allemaal en dat je dan gewoon op de fiets uitgaat... of uit eten gaat, dan is niet praktisch. Dat zeker niet als je daarna nog door wil gaan.
Wat grappig.
Ja, want je wil niet die ene guy zijn die inderdaad...
Nee, maar inderdaad. Ik bedoel, ik heb dan toevallig samen met mijn vriendin... laatst nog een verjaardag gehad hier in de binnenstad. En dan, dan ga je gewoon, tenzij het echt heel slecht weer is... ga je standaard in principe de fietsen zeg maar de facto de wat je doet. En als iets anders is een uitzondering.
En ook gewoon, ik heb met een collega gepraat... en die klaagt over van ja, het is steeds of de bus of de auto. Ik zei, nou, we hebben ook van die Bixi-fietsen... die je dan kan parkeren in zo'n station als je ermee klaar bent. Ik zei, waarom neem je die dan niet? Want dat is makkelijk voor A naar B. En dan ook van, dan keek ze me zo aan. Ze zegt, je weet dat ik in Venezuela ben opgegroeid. Ik zo, ja. Ze zegt, het is niet echt veilig om buiten te leren fietsen. Ik zo, oh ja.
Huh? Waarom niet?
Ja, Venezuela is... politiek stabiliteit is een beetje een issue.
En je kunt dus überhaupt niet naar buiten?
Nou, zij vertelde me dat ze dus... er was een binnenplaats op de flat. En daar kon ze dan buiten spelen. Maar als ze dan van bij familie op bezoek gingen... en nou, dan moesten ze de flat uit. En dat was een militaire operatie. Dat was deur open, auto in. Zo snel mogelijk die auto starten en rijden. Want zelfs in de auto kan het nog zijn dat je belaagd wordt. Dat was echt een operatie met militaire precisie om van A naar B te komen. Want dan word je gekidnapt voor losgeld bij je familie.
Serieus? Ik wou net zeggen wat anders.
Ja,
maar
dat is Zuid-Amerika hoor je dat vaak hoor. Dus zijn wel verhalen bekend over bijvoorbeeld wielertalenten. In Colombiaanse wielertalenten die dan daar, als ze dus thuis zijn bij familie, gekidnapt worden. Omdat ze weten dat die jongens een carrière hebben. En dat kan serieus gewoon echt een kwestie van een paar uur zijn. Dus neem het mee, pleeg een belletje, geld wordt gestort, laat het weer los. Nou, dat is het verdienmodel.
My 3-hour kidnapping.
Ja, nee, maar dat hoor je. Ik zal niet zeggen dat hoor je vaak. Want zo diep zit ik nou ook niet in. Maar ik heb het al meerdere keren gehoord. Ik weet dat inderdaad, jij zegt nu in Venezuela. Ik weet dat in Colombia vrij normaal wil ik niet. Is niet helemaal het goede woord. Maar daar komt het vaker voor. Zeker.
Ik ben zo wereldvreemd, heb ik af en toe het idee. Maar is het dan ook dan van, ach, weer zo'n kidnapping, Jezus.
Ja, even kijken hoor, ik ga om 11 uur van huis. Dan word ik om 12 uur gekidnapt, ben ik om 3 uur vrij. Ik kan 4 uur bij zijn. Is dat goed? Ja. Oké, cool. Zie je om 4 uur.
Ja, kun je die kidnapping betalen met tikkie.
Ja, laten we er niet te lichtvoetig over doen, want dat lijkt me nogal heftig.
Ja, nee, zeker.
Even terug naar Shopify, want ik weet dat het bedrijf flink gegroeid is. Er zit van alles in de lift. Mm-hmm. Waar ik wel even nieuwsgierig naar was, je noemt net meerdere afdelingen. Hè? Je kunt de fulfillment laten doen, je kunt de webshop zelf hosten, je kunt dus de betaling laten doen. Wat zijn nou verschillende facetten of afdelingen die zo'n bedrijf rijk is? Wat zijn de belangrijke takken van sport?
Ik denk in de beginnen is denk ik het belangrijkste verschil. En dat was ook een vraag die ik vaak kreeg op de webwinkelvakdagen van hoe verschilt het nou ten opzichte van een WooCommerce? Nou,
Wat is WooCommerce?
Dat is een WordPress plugin om e-commerce aan je WordPress blog toe te voegen.
Klinkt als een goed idee.
Nee, kijk, als je begint met online verkopen, dan zou ik bijna zeggen, het maakt niet uit wat je gebruikt. Maar dan ben je nog zo bezig met van, wat is mijn markt en wat slaat aan? Want bezoekers krijgen op je shop is 1, maar ook daadwerkelijk gaan verkopen is 2. Dat kan je bijna met alles gaan doen. Maar zodra de boel gaat lopen, waar wil je je op richten? Wil jij elke zaterdagmiddag je WordPress updaten? Omdat er, weet ik veel, wat updates zijn voor de beveiliging. Of heb je liever dat je dan iemand daarvoor betaalt? En dat is dan ons abonnement. Dat is waarin we ons onderscheiden. Dat wij nemen al die technische dingen voor je uit handen. Hebben een gebruiksvriendelijke admin. En dan kan jij je richten op het verkopen.
Ja, jullie zijn eigenlijk gewoon de hosted oplossing. Ik geef jou geld, jij geeft mij winkel die draait.
Ja.
WooCommerce is net weer wat meer de DIY, do-it-yourself.
Klopt.
Daar ben ik in de regel ook wel weer fan van, hoor, trouwens.
Je moet doen wat je wil. Maar ik denk wel dat als je business gaat lopen, dat er op een gegeven moment
Dan zit het je
in de weg zitten.
Okay.
Inderdaad, in 15 landen bieden wij dus nu Shopify Payments aan. Je noemde net fulfillment. Dat doen wij niet zelf. In de VS zijn we wel bezig met het Shopify Fulfillment Network. Dat is vergelijkbaar wat Fulfilled bij Amazon doet. Dus Noord-Amerika, groot continent. Stel je voor, jij verkoopt vanuit New York. Maar je wil wel vlot dingen in Californië afleveren. Dan zou je in de zeer nabije toekomst, kan jij dan een pallet van jouw producten naar een warenhuis van ons daar in de regio sturen. En dan wordt het vanuit daar gefulfilled.
Is het daar logischer dat je langere levertijd hebt?
Ja, absoluut.
Want Nederlanders die schreeuwen moord en brand als het er niet morgen al is.
Nederland is zo klein. Het slaat echt nergens op. Ik bedoel, als ik mensen uitleg dat ik vanuit Den Haag, waar ik heb gewoond voordat ik verhuisde, in 2 uur rijden of in Duitsland of in België zit, dan klappen ze een beetje met hun oren. 2 uur rijden vanuit Montreal, waar ik woon, dan zit ik of in Ottawa, de hoofdstad, of in Quebecstad, wat de hoofdstad van de provincie Quebec is. En dan ben ik op de kaart echt nog maar zo'n beetje opgeschoten.
Zit je nog in dezelfde staat, denk ik dan?
Ottawa is net de provinciegrens over, ja. En Quebec is nog steeds Quebec. Ja. Dus dat is ook wel een ding trouwens waar ik me zo ver in heb vergist. Je hebt een beetje zo'n gevoel als je op Google Maps kijkt en je zoekt je weg een beetje van, zitten zoveel straatjes, dat is ongeveer zoveel lopen. Nou, dat was dus altijd 2 keer, dat duurde altijd 2 keer langer in Montreal. Want die blokken van die straten zijn gewoon veel groter vergeleken met een Amsterdam of een Den Haag.
Ja, dat is heel raar. Je bent net zo ver ingezoomd als dat je hier zou doen. Ja. Maar toch kijk je er echt enorm. Ik heb dat in L.A. valt wel mee. L.A. is ook niet echt een loopstad. Maar ik heb dat toen in New York. Toen dacht ik, ik had een hotel in de buurt van Times Square. En vanaf daar kan je prima lopen naar Central Park. Ja. Maar toch was het verder dan dat het op de kaart leek. Op de kaart is inderdaad echt zo van, oh, je gaat en dan is het 3, dan is het 4, 5 bloks omhoog en dan ben je er. Maar 5 bloks is best wel een flink eind. Dus.
Ja, dat is, ik denk dat zo, zeker met de mensen drukte, ben je zo 3 kwartier aan het lopen.
Nou, geen 3 kwartier, maar wel langer dan dat je. Ik dacht een minuutje of 10.
Want het is een blok, een voetbalveld?
Om en nabij, denk ik. Zoiets.
Misschien was die drie kwartier ook wel met gewoon het oe en a, want ik was er voor het eerst voor.
Ja, nee, als je gewoon doorloopt, dan denk dat je het in een, als je het goed doorloopt, in een kwartiertje wel redt. Maar mijn hoofd zei 5 à 10 minuten.
Ja. Dat was, ja, je hebt ook lange benen correct. Natuurlijk. Uitstekende conditie.
Niet correct.
Wat zijn er nog meer voor afdelingen?
Even kijken.
Die verwende Nederlanders. Hè? Gewoon vandaag besteld, morgen is het er.
Vandaag?
Ja, hebben ze gewoon niet in de hele wereld.
Als je vandaag bestelt, sommige winkels leveren gewoon vandaag.
Ja, oké. Okay. Maar het is nu al avond.
Ja, dat is
wel wat lastiger. Maar als ochtends besteld kun je het 's middags ook al hebben. Ja, zeker.
Ja. Een aantal dingen die we doen is, of tenminste wat ik zelf heel tof vind, is Shopify Capital. Wij zien natuurlijk hoeveel verkeer er binnenkomt op shop en hoe goed dat verkoopt. En Wij schieten dat dan, wij, als we dan ons machine learning model zegt van hey, wij denken dat jij een
stukje. Deze grappie heeft
gebruiken.
Iets op de korrel.
Nou, dan krijgt er een melding in de admin met van joh, wij weet je, dit is de voorwaarde van de deal, maar dan schieten wij jou, nou noem maar wat, $5,000 voor. En dat doen we tegenwoordig zo laag als $200. Om op die manier jou een zetje in de rug te geven. En dan vervolgens met elke verkoop betaal je daar weer een klein stukje vanaf. En lezen ze dan soms wel eens zo'n e-mail voor met mensen die dan zo van, wauw, weet je, in de aanloop naar Black Friday heb ik zo'n voorschot gekregen. Daardoor kon ik meer producten inkopen, meer marketing inkopen. Daardoor heb ik een veel betere Black Friday gehad dan dat ik op eigen kracht had kunnen doen. En nou ja, groeit mijn business gewoon harder.
Ja, dat snap ik wel. Ik zit ook in een soort cashflow gedreven bedrijf. En gewoon de volgende maand kunnen betalen is altijd gewoon heel lekker. Dat is dat voor ons wel een gegeven. Maar als jij net begint met je webwinkel. En met Nerds om tafel ook. Joh, de eerste maanden elke keer bijstorten.
Ja, dat hebben we niet heel lang over doen. Ik denk dat volgens mij hebben wij. Want we hadden inderdaad een afspraak. Dat we met elkaar allemaal. Toen waren we met z'n vijf met Daniel ook nog. €50 zouden storten op de rekening van met Nerds om tafel. Op het moment dat het nodig is. En daar betalen we inderdaad hosting, studio. Ja, maar dat drinkt al vrij snel wel. We hadden natuurlijk ook zelf al vrij vroeg een keer een sponsor. En eigenlijk vanaf dat moment was het al sowieso niet meer nodig.
Ja, slechte vergelijking. Maar
sorry. Ja, en er zijn nog echt.
Dat is wel een dingen. Kijk, dit vind ik wel een leuke. Dat is een onverwacht bedrijfsonderdeel waar je niet gelijk aan denkt als je het hebt over webwinkels. Ja. Nee. Als ik denk aan webwinkels, dan denk ik aan Amazon, Bol en al die andere dingen. Ja, goed, waar denk je eigenlijk aan?
Aan webwinkels, bij webwinkels.
De lat ligt denk ik ook wel ongelooflijk hoog, nu ik erbij nadenk. Nou, ik verwacht dat er morgen
mensen,
is.
Sommige mensen vergissen zich inderdaad in wat er allemaal nog bij komt bekijken. Stukje voorraadbeheer, stukje betalingacceptatie. Dan vervolgens het pakket de deur uit doen zodra die order binnenkomt. Daarvoor heeft zo'n merchant al bloed, zweet en tranen gestopt in dat zeg maar het mogelijk maken dat de PostNL dat pakketje aanneemt en bij jou in de bus gooit. Ik denk dat het een hoop mensen dat onderschatten. In de beginnen, want die zien dan wel eens van die YouTube-filmpjes dat er zo'n vlogger zegt van op deze manier ben ik, weet ik veel, heb ik zoveel geld verdiend in zo'n korte tijd met een online winkel. Ja, die laten dan alleen de makkelijke dingen zien.
Ja.
Maar er gaat nog best wel een hoop in zitten.
Wat ik wel grappig vind, jij zit natuurlijk nu al heel wat jaren heel dicht op de hele betalingsverkeerwereld en met shops en zo. In die 3 jaar, zeg ik dat nu goed?
Mm-hmm.
In die 3 jaar tijd, wat zijn voor jou de grootste veranderingen geweest in de betalingswereld, om zo even te zeggen?
Ik zou dan in payment specifiek zou ik zeggen de opmars van een Apple Pay en Google Pay. Met name met online afrekenen, waar je dan steeds keer op keer je adressen weer in moet vullen, is dat heel fijn als met Apple Pay en Google Pay dat allemaal voor ingeslagen zit. En gewoon patsboom dat je in één keer afrekent.
Ja, maar goed, dat kan de browser, dat kan Chrome ook voor me doen. En dan kan ik nog steeds met Ideal afrekenen. Want Chrome zegt gewoon, zodra ik die J intik bij voornaam, zegt hij, zal ik anders gewoon de rest voor je invullen? Dat gaat niet altijd helemaal goed.
Nee, maar heel erg fout.
Daar zit de clue hem dus ook in. Dat gaat vaak niet altijd goed. En dat dus wel goed gaat. En dan ook meteen de betaling erbij bevestigt. En dat de betaling ook netjes gecontroleerd wordt met je Face ID. Dat is wel even, gaat wel even een paar stappen verder dan alleen een autocomplete.
Ja, en zeg maar vanuit Shopify dan. In hoeverre, wat heeft dat dan voor jullie voor veranderingen gehad? Wat merk jij van de opkomst van Apple Pay en Google Pay in je dagelijkse werk?
Dat soort bedrijven stappen ook naar ons toe. Want we hebben inmiddels 1 miljoen merchants. Dus zij zien dan ook, een Apple en een Google ziet dan natuurlijk ook een kans met van, hey, als wij met Shopify dit lanceren, dan hebben we opeens meteen een stuk meer webwinkels die Apple Pay of Google Pay aanbieden. Maar wij vinden het ook interessant, want voor onze merchants, hun succes is ons succes. Dus als een merchant opeens 5% meer conversie doet, omdat mensen niet halverwege het afrekenen opeens afhaken, is dat goed voor hun. Dus dat is, kijk, het is nog niet alsof iedereen Apple Pay gebruikt all the time. Dat hebben we in onze bubbel, denken we dat misschien soms wel eens, maar dat is wel groeiende.
Ja. Maar wat ik heel grappig vond, en wij hebben elkaar natuurlijk voor de uitzending ook al even gesproken. En toen zei je van dat er een grote tegenstelling was in de manier waarop Apple Pay gebruikt wordt in Canada versus hier in Nederland.
Nou, het was meer, ik zag de berichtgeving dat Apple Pay in Nederland uit zou rollen. En ik vond het zo frappant dat iedereen alleen maar focuste op... oh ja, ik smijt mijn telefoon tegen de pinapparaat aan en ik ben klaar. En dan denk ik, ja, maar dat kon je in Nederland ook al heel goed met een betaalpasje. Je schiet eigenlijk niks op, behalve dat je één ding nu meer kan vergeten als je de deur uitloopt.
Het is magisch, Bart de Water.
Ik wil net zeggen, de mensen die zeg maar over zijn daarop, die vinden het magisch. Ik bedoel, ik pak gewoon mijn betaalpas. Ik doe gewoon bliep, want ik heb geen Apple Pay.
Oh, je peasant.
Ja, sorry. Maar, inderdaad, ik heb ook zoiets. Het is net alsof je gewoon hetzelfde pakt en zegt deze is beter. Maar het is gewoon hetzelfde.
Het is echt hele domme mensen. Het is heerlijk. Het is magisch.
Ja, oké. Dat is één ding dan. Je kan wel op een telefoon, dan heb je de zogenaamde CDCVM. Consumer Device Customer Juist. Verification Method. Waarmee dan die transactielimiet, omdat je dan eigenlijk je vingerafdruk al daarmee dat hogere limiet autoriseert. Dat is dan de winst. Maar kijk nou eens hoe vaak je met online, met afrekenen, dat je opeens een foutje doet of het formulier is niet duidelijk of dat soort dingen.
Nooit gehad.
Ja, maar jij bent ook een Ubermensch, Randall. Jij bent de koning van online afrekenen.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Maar daar zit voor mij de winst in. Als ik kijk van, joh, ik bestel wat online en het gewoon klik. Ik ben gewoon 15 tellen later klaar met betalen. Dat ten opzichte van, ik noem maar wat, 2 minuten.
Maar dit moet je misschien even toelichten. Want jij zegt, oké, die stomme Nederlanders die Apple Pay hebben, die zijn allemaal als lyrische apen naar die winkel gerend. En die pinnen dan met hun horloge, vinden ze magisch. En daar blijven ze maar over, daar houden ze maar niet over op. Ondertussen is die techniek in veel meer dingen in staat. Bijvoorbeeld dat je zo'n mooie pop-up krijgt in je Safari-browser, in plaats van dat je een webformulier in moet vullen. En dat je daarop accepteren duwt. Dat je horloge 2 keer klik-klik. Ja. En dan heb je het gewoon volledig op een website niveau geregeld.
Ja, ik voor
daar
mij,
hoor je Nederlander nooit over.
Nee, dan heb je ook. Ik denk dat daar dus de juiste winst in zit, in echt.
Maar dan heb je ook zeg maar die velden waar we het net over hadden. Op het moment dat je op de Apple Pay knop drukt, dan wordt dat ook allemaal voor je gedaan. Dan hoef je dus niet meer.
Die komen überhaupt niet meer in beeld aan.
Nee, die worden dus dan al via de API
op die manier. Ja.
En nou ja, het grappige is dat daar vind ik zelf dat daar men het daar niet over heeft. Misschien dat mensen nog niet doorhebben misschien met online, dat het ook kan met online afrekenen. Maar daar zit voor mij, ik gebruik dan zelf Google Pay in Canada, daar zit voor mij de winst. En als ik Google Pay zie, dan denk ik zo, klak, klaar.
Ja. Weet je waar dat ook heel goed te merken is? Als je die thuisbezorgd app hebt. Dus je wil een pizza bestellen en dan zeg je gewoon Apple Pay, grote zwarte knop dan in dat geval. En dat duw je op en dan kun je eigenlijk in de drop-down al aankiezen van welke adres wil je gebruiken. Bam, klaar ben je.
Ja, exact
en,
dat.
Dat werkt inderdaad wel heel lekker. En je kunt het natuurlijk overroelen. Hè? Je kunt zeggen tegen die winkel, doe maar niet waar ik woon. Want dat slaat nergens op. Ik ben nu...
bij je lover.
Juist. Ik ben nu bij mijn... lover. Ik had heel andere woorden in mijn gedachten, lieve mensen. Even terug bij het begin van Shopify. Want dat schoot me net te binnen. Shopify is ooit begonnen, dacht om surfplanken te verkopen. Snowboards te verkopen. Ja, is bijna hetzelfde.
Ja.
Dat is nu een soort van groot beursgenoteerd conglomeraat dat wereldwijd opereert. Mm-hmm. Bart is 3 jaar geleden iets meer naar Canada verhuisd om daar hele schattige betaalmethodes te implementeren. Waar sta jij over een paar jaar? Welke groei heb jij dan meegemaakt?
Ik, een hele goede vraag.
Terug naar Nederland mag ook, hè?
Ik sta in Nederland. Als mijn moeder dit gaat luisteren en als ik dan een hint laat vallen dat ik misschien wel een klein beetje nadenk over een eventuele terugverhuizing op een nader te bepalen toekomstmoment, dan zegt ze, dan blijf dan maar, stap maar niet op het vliegtuig aanstaande vrijdag. Maar ja, als ik zo kijk naar de afgelopen 3 jaar, is elk jaar best wel anders geweest bij Shopify. En ik weet ook al wat er voor ons in de pijplijn zit voor het komende jaar. En dan denk ik ook weer van, oké, dit jaar wordt ook weer anders. En dat...
Neem nog een paar biertjes, dan stellen we die vragen daarna nog een keer.
Nee, dan raak ik mijn baan kwijt. Zeg niks.
Hoezo, ze spreken toch in Nederlands daar?
Nee,
de journalisten die het luisteren.
Ik wou net zeggen, en ga ik niks over verklappen.
Maar voor jou persoonlijk, denk je dat je nog jarenlang aan die betaalmethodes blijft sleutelen?
Nou, dat is het mooie. Het is een groot bedrijf dat heel veel doet. En als ik op een gegeven moment denk van, ik heb nu x jaar in de financiële hoek gezeten van Shopify, dan kan ik intern solliciteren en iets heel anders gaan doen. Shipping, fulfillment. Of misschien juist meer de infrastructuur op kant op gaan. Production engineering, het scalen van onze diensten. Er is wat dat betreft superveel te doen. En nog zat uitdagingen.
Maar wat we eigenlijk gewoon wilden horen was dat jij zei dat je over een paar jaar gewoon CEO van Shopify Nederland bent.
Dat is
hij knikt nu instemmend. Ja, het is gewoon jouw b-hack. Dat is prima.
Ja. Big, hairy, audacious goal.
Nee, maar ik ben wel bezig met groeien in een teamleadrol. En leidinggeven bij een Canadees bedrijf gaat best wel anders dan wat ik gewend ben van Nederlandse werkgevers.
Lekker directe botte lul hebben ze nodig daar.
Het is bijvoorbeeld een bi-weekly one-on-one. En dat je dus dan een half uurtje tot een uurtje met je leidinggevende een uur de tijd hebt om te praten over whatever je wil.
Doe niet zo zweverig, man.
Ik wist ook gewoon
code kloppen met die handel.
Oprecht niet in het begin. Ik denk, wat moet ik hier nou mee aan? Ik ben gewend uit Nederland dat je eens per jaar een beoordelingsgesprek krijgt nadat je je baas er nog eens een keertje aan herinnerd hebt. En dan krijg je te horen, goed bezig, ga zo door en that's it. En dan nu opeens, zeg maar, veel kortere feedbackcyclussen. Ook meer actionable feedback. En dan opeens ook op een gegeven moment echt je doelen gaat bespreken met je leidinggevende. En dat die dan gaat kijken van, nou, kan ik een project bij jou op je bord neerleggen waarin die bepaalde uitdaging waarin jij wil groeien daarmee op je pad kan leggen.
Is dat iets Canadees?
Nou, meer Noord-Amerikaans wel.
Okay.
En als je kijkt bij techbedrijven, dat de succesvolle techbedrijven, wat je als je dan interviews luistert of leest met succesvolle managers, dan is inderdaad leren en feedback is like the greatest gift. Dat komt daar heel erg veel in terug. En in die groei naar een engineering manager rol, moet ik af en toe wel even die soms wat botte Nederlandse manier van communiceren. Men weet wel dat ik het niet lullig bedoel. Maar als je boodschap aan wil laten komen bij die persoon die dan toch een Canadese manier van denken en communiceren heeft, zal ik mijn boodschap daar wat op aan moeten passen.
Nou, klinkt een beetje alsof je daar wel eens mee in de fout bent gegaan.
Ik heb wel eens dingen geroepen waar mensen dan achteraf een beetje verbrouwereerd over waren. Ja. En uiteindelijk dan heb je het erover. En dan is het van, oké, weet je, ze snappen ook wel, het is niet zo bedoeld. En het is een manier waarop ik dan gewoon zei wat ik dacht. Maar ik even niet realiseerde dat de persoon dat niet op een Nederlandse manier zou interpreteren. En dus op de Canadese manier dat net de boodschap verkeerd landde.
Ja, verkeerd?
Nou, als het zeg maar net een nieuw persoon is die je nog niet zo goed kent. Dat die persoon wel iets had van, wow, waar kom jij opeens sterk uit de hoek? Terwijl dat helemaal niet zo hard bedoeld was.
Maar dat is toch wel heel snel. Als je buiten West-Europa gaat kijken, dan heb je dat eigenlijk al heel snel, die tegenstellingen in culturen.
Maar wat merk je daarvan dan?
Dat ik af en toe even de zin die ik wil zeggen, een beetje moet padden met een inleidende zin.
Maar wat gebeurt er als je het niet doet? Daar ben ik nieuwsgierig naar.
Nou, mensen die me kennen, die weten het nu wel. Mensen die ik niet ken. En dan zeker als het mensen zijn met wie je, als je met een vraag komt of je wil wat gedaan krijgen samen. Als je dan meteen zo met een gestrekt been in hun belevingswereld binnenkomt, is dat niet de beste manier om samen wat gedaan te krijgen. Want die denken van, joh, wat is die kerel? Waarom komt hij meteen zo boos, schuine streep, direct over?
Wat ik heel erg veel merk. Ik ben er wat meer in Amerika geweest dan in Canada. Dus in Canada dat het daar ook wel is. Maar de bekende positief, negatief, positief sandwich, weet je wel?
Shit sandwich.
Je begint positief, dan zeg je wat je eigenlijk wil zeggen en dan eindig je weer positief. Dat is daar gewoon echt bijna de standaard manier van communiceren.
Ik vind het wel fijn dat jullie allebei de tijd nemen om een goed antwoord te dichten. Maar ik vroeg toch godverdomme een voorbeeld van iets wat heel lullig aan kan komen. En ja, ik kan me niet voorstellen dat jullie dat niet nog beter onder woorden kunnen brengen.
Nou, volgens mij gaf je hem net zelf. laat ik het anders eens omkeren.
Nou, deze opmerking dus, had je dus niet tegen Amerikanen en Canadezen kunnen maken wat je nu zei.
Nee.
Nee, godverdomme gaat het daar niet.
Nee, maar ook gewoon dat je gewoon aangeeft dat wij niet aantwoord op je vraag hebben gegeven. Je zou hem daar dus gewoon nog een keer op een beleefde manier stellen, zeg maar.
Inderdaad.
Maar zo zijn er wel meer hele gekke dingen. Wist je bijvoorbeeld, volgens mij heb ik het wel eens een keer eerder verteld in de podcast, maar als jij met een Japans bedrijf werkt en je krijgt een visitekaartje, dan mag je het visitekaartje absoluut niet in je zak doen.
Nee, voorlopig niet in ieder geval.
Je laat hem liggen op tafel. Eventueel stop je hem weg in een portemonnee, echt in een vakje waar je iets kan zien van, dat is bedoeld voor visitekaartjes, er zitten er meerdere. Maar in principe, en ook niet zonder hem te bekijken. Je bekijkt hem eerst en dan pas dan. Maar eigenlijk laat je hem liggen tot het einde en steek je hem dan. Maar sowieso ook aan het einde, niet in je zak. Nooit in je zak. Ja. Dat vind ik, en dan denk je van, kijk, en de meeste Japanners die naar bijvoorbeeld internationale beurzen gaan, die zullen heus wel snappen van ja, de omgangsregels zijn gewoon anders. Maar ja, toch, zeker als je naar Japan gaat en er worden visitekaartjes uit, dan is het toch wel handig om dat soort dingen wel even te weten.
Ja, dat, nee, maar dat snap ik. Daarom ben ik ook zo op zoek naar iets wat voor mij leeft. Want ik heb dus eigenlijk zelf niet bewust, ja, wel één keer. Ik zat met Robert Jan, die er ook wel eens aan tafel heeft gezeten, in een restaurant in San Francisco. En we zaten gewoon te eten en we hadden een filosofisch gesprek zoals dat gaat. En we gingen echt de diepte in en de ober kwam langs en die vroeg op zijn Amerikaans van, zijn jullie nog in orde? En ik denk van, ja. Dus ik zeg, ja, we're fine en ik praat door. En ik meende dat heel oprecht. Van, ja, niks aan de hand, cool, denk fine, weet je wel. Maar hij waarschuwde me wel van, joh, ik ken je langer en dit is prima in Nederland. Alleen, zeg maar, we're fine aan een ober die vraagt of je nog in orde bent. Dat is ongeveer een slap in zijn face. Ik zei, hoezo dan? We zijn toch fine?
Inderdaad zo'n passief,
awesome, agressief incredible, amazing antwoord. Nee, dit, ik vind het gewoon, ja, oké, okay, prima eten, ja. Ga weg.
Fine is eigenlijk een soort van burn in sowieso, voor mij in alle Engelstalige gebieden wel. Ik bedoel, als je vraagt, als ik bij jou heb gegeten en jij vraagt, vond je het lekker? En ik zeg, it was fine. Dat is niet oké. Okay. Dan was het niet, dan denk jij dat het niet lekker was. En dat is, ja, dat is, wij hebben fine geleerd als positief woord. Maar,
ja, maar dit was nog
heel regelmatig.
Van, ik kon het amper binnenhouden, zeg maar. Zo kwam het bijna over.
Ja, dat is, ja, dat is echt zo.
Ja, en dan moet je hem even aankijken. En we're doing great, thank you.
Ja.
Nou, en dan is hij gelukkig.
Ja, nou ja, goed, we hebben hem wel een fooi gegeven. Maar ik ben
is een fooi, dat is ook
je,
nog zo'n ding.
Heb je een voorbeeld van iets wat je hebt gezegd waar je achteraf in had vergist? Want ik weet dat dit klopt. Ik heb namelijk heel vaak de Here in Holland podcast geluisterd over expats die in Nederland echt moeten wennen aan de directheid. Maar wat ik mis ook in die podcast is een beetje de voorbeelden. Heel de wereld snapt dat de Nederlanders o zo direct zijn. En god, wat een klootzak als je ze voor het eerst ontmoet. En ik snap niet wat die directheid is. Ik ervaar hem niet. Ik zie hem niet. Ik hoor hem niet. Ik ken de voorbeelden niet. Ik ben niet in die valkuil getrapt. Niet bewust in ieder geval.
Je hebt echt een spoor van vernieling achtergelaten, onbewust, dat je door Noord-Amerika ooit bent gereisd.
Ik wil omkijken en er even van kunnen genieten, Bart.
Ik heb even niet zo snel een voorbeeld paraat. Het was meer we hadden een meeting met een team over een videocall, want ze zaten in Toronto. En iets in het project, daar zei ik gewoon van dat nou ja, niet zo goed ging. Maar dat was niet lullig bedoeld. Ik dacht dat
iets
we daarmee
in het project ging niet zo goed.
Ja, ik dacht dat we dat al allemaal wel.
Was een olifant in de kamer, zeg maar?
Nee,
idee,
ik dacht dat het wel onderkend was. Met van joh, dit moeten we gewoon de volgende keer als we het weer doen, gewoon beter doen. En maar het zo direct benoemd hebben, dat was wel een beetje een soort van. Kwam onbedoeld aan als een trap na. Terwijl we hier in de Nederlandse vergadercultuur denk ik gewoon hebben gezegd, ja, oké, dat ging niet goed. Gaan we de volgende keer beter doen, punt, klaar.
Ja, we zijn hier ook in de Nederlandse vergadercultuur ook helemaal niet bang voor om in een groep iemand aan te spreken, zeg maar, waar de groep bij is. Zeg maar, als jij in een werkgroep zit of zo en iemand heeft iets gedaan, had beter moeten doen, dan kun je dat ook rechtstreeks tegen diegene. Kijk, als het heel hard op de man is, dan is het netter om iemand. Er zijn wel gradaties in, maar niet al te grote halszaken kunnen gewoon publiekelijk in groep over tafel komen. En volgens mij, en dat is volgens mij ook in andere culturen minder, zeg maar, gewoon kritiek naar iemand openlijk in een groep spuien. Dat zal je niet snel zien daar.
Ik kan hem ook omkeren. Mijn leidinggevende geeft mij dan feedback, omdat we aan die dingen aan het werken zijn die ik waar ik graag naartoe wil met mijn carrière. En dan geeft hij een paar van die dingen. En dan denk ik zo van, ah, dat is fijn. Dit is, zeg maar, dit is duidelijk. Dit is actionable. En ik zie waar die vandaan komt. En dit ga ik in mijn hoofd stoppen en proberen beter te doen. Maar dan soms dan vraagt hij met zo van, is alles, weet je, zijn we nog wel steeds cool? Want het was, hij zegt, dit was best wel pittige feedback. En ik zo, hoe bedoel je pittig? Dit is precies waarom jij mijn leidinggevende bent en jij mij probeert te helpen.
Ja, maar jouw standaard voor wat pittig is, zal beter, zal hoger gekalibreerd zijn, zeg maar.
Absoluut.
Dan de gemiddelde persoon in Canada.
Zeker.
Bijzonder. Stof tot nadenken. En ik denk dat het een mooi moment is om een reclamemoment in te lassen. Zodat ook wij schathemeltje rijk kunnen worden.
Met die omzet. Insinueer je nou dat Bart schathemeltje rijk is?
Ben je schathemeltje rijk?
Nee.
Mooi. Wij straks wel.
Of niet natuurlijk. Het kan alle kanten op met die reclames. Soms zitten we helemaal volgeboekt en soms niet. En ik durf al hardop te zeggen, ik kwam net de Dag en Nacht Media Studio binnen. En toen kwam ik Flip, liep ik tegen het lijf. En dat is de sales manager van Dag en Nacht Media. Die zei tegen mij, Randal, we zoeken nog adverteerders. Dus als er iemand is die luistert en denkt, god, dat luisterpubliek van Met Nerds om Tafel, die zou ik wel iets aan willen smeren. Een mooie webshop.
Of ja, of een van de miljoen andere podcasts die bij Dag en Nacht Media zitten natuurlijk. Hè?
Ik miste wel een beetje de cross-network upselling.
Dat moet nog een beetje van de grond komen. Hè?
Nou, ik zag net al die schildjes hangen, ja. in de keuken. Ik denk dat jullie voldoende podcast hebben om gewoon iedereen een jingle te laten inspreken en dat kruis te bestuiven.
Hebben we ook een keer gedaan, maar dat is nooit echt geïmplementeerd. Dus dit is ook nog echt zo'n start-up, weet je wel. Dat ja. moet allemaal nog efficiënter, maar
flip heb je
wel
op. Echt
het punt.
Maar wij zitten wel sterk te hinten naar een... je kan natuurlijk ook zeg maar samen een podcast opnemen. En hoe heet het ook weer? Een collaboration en hoe noem je dat?
Ja, crossover.
Ja. Met bijvoorbeeld Damn Honey of zo. Dat zit natuurlijk totaal in het publiek.
Ja, dat lijkt me echt enig.
Ja.
Daar kan ik echt veel van leren.
Ja, dat sowieso.
Dan zal ik ze vertellen hoe een processor werkt. En ja. hoe je een moederbord in elkaar klikt.
En dan vertellen ze jou hoe een vrouw werkt.
Dat zou ik nou echt willen weten.
Is dit een soort van tweakers x-bokte collab?
Nee, Damn Honey is... is het te stellig om te zeggen dat het een feministische podcast is? Volgens mij is dat gewoon letterlijk de beschrijving, toch?
Ja.
Dus dat, wij hebben wel eens wat gasten in de show ook gehad die een beetje in die hoek ook zitten. En alleen al daarvan hebben wij zoveel geleerd in zo'n korte tijd. Dat wij zoiets hadden van, nou, misschien moeten we de dames van Damn Honey maar gewoon eens uitnodigen.
Nou ja, en ik ga het maar gewoon zeggen zoals het is. Ik had oorspronkelijk echt zoiets van, god, dat feminisme, dat vind ik maar gezeik. Dat heb ik ooit gedacht. Ik zeg het eerlijk, zo was ik. Ik ben een beter mens dan ik toen was. En ik denk van, ja goed, weet je, het hoofddoel en uiteindelijke stip op de horizon zou moeten zijn dat feminisme niet meer nodig is. Maar ik ken inderdaad nu wel voorbeelden waarvan ik denk, ja goed, dat is toch eigenlijk best wel raar.
Het siertje dat je wel die nieuwe standpunten aanjaagt in plaats van ook clipjes recht op doorgaan.
Ik ben iemand wel open staat voor nieuwe ideeën. Ik bedoel, zo rigide ben ik nou ook weer niet.
Zelfreflectie is jou niet vreemd.
Nee.
Maar ik heb dat ook. En ik heb ook wel in de loop der jaren veel over dat soort dingen geleerd. En terug gaan kijken over dingen. En goed, daar hebben we destijds in de podcast wel over gehad. De aflevering met Anna Ardon was dat, geloof ik.
Ja, klopt.
Ja, je moet altijd openstaan voor nieuwe dingen. Dus wie weet dat we inderdaad een cross gaan maken met dat. Als we dan toch bezig zijn, wil ik ook heel graag eentje met neutrale kijkers. Dan kan ik het gewoon weer over voetbal hebben.
Ja, ga je gang. Maar daar moet ik echt niet bij zitten. Daar ga ik helemaal niks van kunnen begrijpen.
Ja, nee, dus dat. Nee, maar het is fijn om bij dag en nacht te zitten. Al was het maar omdat we natuurlijk nu sinds een tijdje steeds vaker in deze nieuwe studio zitten. En niet meer bij Salto. Waarbij ik zeker niks slechts over Salto wil zeggen. Laten we wel weten, dat zijn prima studio's voor niet heel veel geld. Dus...
Maar dit is wel gezelliger.
Dit is wel gezelliger. Het zit midden in Amsterdam, Oud-West. Met alle voedselmogelijkheden van dien. Anders waren we toch altijd gebonden aan de burgers en ribs.
Maar goed.
En pakken ze zwijgen.
Het is niet de bedoeling dat we hier alleen maar over onszelf gaan praten.
Doen we wel elke week. Vinden we heel erg leuk.
Wil ik het heel kort even, want dat leek me wel een goed idee. Een heel klein stukje huishoudelijke mededeling ingooien.
Voordat we naar de vragen... We hebben echt een miljoen vragen voor Bart.
We hebben een miljoen vragen. Heel klein stukje huishoudelijke mededelingen. Want... we hebben recent gemerkt, en ik maak me er zelf denk ik nog het meest schuldig aan, dat we hier best wel vaak in de Met Nerds om Tafel uitzending heel erg, hoe moet ik het noemen, in crowd gaan. Dus we hebben het veel over onze community mensen, we hebben het veel over het weerwolven dat aangaan. Ja, dus we hebben best wel lol in de dingen die er naast de podcast zelf veel gebeuren.
We maken natuurlijk al heel lang reclame voor ons eigen Slack-kanaal, waar veel dingen ontstaan vanuit de community. De Patreon-uitjes, dat soort dingen waar we het ook altijd wel hierover hebben. En omdat dat een wisselwerking is, omdat het zeg maar ontstaan is in Slack, is het voor ons heel raar om er hier nooit over te praten.
Ja.
Maar tegelijkertijd is Slack, zeg maar het aantal users dat daar zit, waar we zo ook nog een mededeling over hebben. Maar dat is nog steeds maar 1/7 of 1/8 van hoeveel mensen er totaal luisteren naar een aflevering van Met Nerds om Tafel. Dus dat betekent dat het overgrote merendeel van de luisteraars heeft helemaal niks met dat hele community ding.
Nee, en daarom moeten we dit niet alleen kort houden. We hebben ook besloten, weet je wat? We maken er gewoon een heel nieuwe feed van. Dus, lieve luisteraars, als je nu in je podcast app kijkt en je zoekt op Met Nerds om Tafel, dan vind je het normale Met Nerds om Tafel, dat je al lang gewend was. Het zit bij een aantal apps nu nog in de wachtrij, maar er is ook een Met Nerds om Tafel community podcast. Het is gewoon een losse podcast. Het is eigenlijk een feed waar wij dingen in kunnen gooien die we eigenlijk het grote publiek niet aan willen doen, maar die toch wel gewaardeerd kan worden door de mensen die iets fanatieker naar ons luisteren. Daar heb ik gelijk alles maar ingezet waarvan ik dacht, hey, dit heeft enige relevantie voor dat onderwerp. Namelijk het nabepraat van weerwolven, de Secret Santa bonus afleveringen en beide Patreon-uitjes toen we meetups hebben gedaan inderdaad.
Oh, de Broeder Samuel episode.
Juist, die staat daar ook in.
Nou, dat is wel tof.
Als je ons nog leuker vindt en je denkt, godsamme, ik wil nog meer met Nerds om tafel horen. Dat kan dan dus. De derde feed die er ook is, maar niet iedereen heeft, is als je patron van ons wordt. Dan krijg je sowieso die feed. En daarin komt gewoon alles. Dan hoef je al die andere feeds niet te volgen. Dan luister je gewoon die ene feed. Dan zit alles in wat er ooit maar beschikbaar komt.
Ja, dus de community feed is eigenlijk, als je tech leuk vindt, maar als je vooral ook zeg maar met Nerds om tafel en de mensen daaromheen en in en de community erin, als je dat ook allemaal leuk vindt, dan is de community feed iets voor jou. Als je zegt, ik luister echt alleen voor wat jullie allemaal vertellen over tech en nu weer over betalen op internet en je vindt dat leuk en je wil er een beetje van opsteken, hou het dan gewoon lekker bij Amnot.
Ja. Tweede huishoudelijke mededeling. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het op mijn, moet ik het noemen, bucketlist heb staan om nog meer met podcast bezig te zijn en daar uiteindelijk ook een paar dagen in de week eigenlijk mijn baan zou willen maken. Een van de dingen om die stip op de horizon te kunnen bereiken is iets van vast inkomen hebben. Nou, we hebben gemerkt, we hebben wel adverteerders en dat gaat een beetje met ups en downs. Dat is heel leuk, leuk bijverdienen. We zijn er zielsgelukkig mee, maar we wilden ook wel een beetje vaste inkomsten hebben. En daarom hebben we een titelsponsor gevonden die het met ons uit wil proberen om elke maand een bedrag neer te leggen en daarvoor ook in elke aflevering genoemd te worden. En daarvoor hebben we Jimmy Joy gevonden. Nou, je hebt als het goed is aan het begin van deze aflevering die spot al gehoord. En ze gaan dat deze maand proberen. Stel nou dat je Jimmy Joy toch al wilde gaan kopen. Of dat je het interessant vindt om eens te kijken van wat houdt het nou precies in. Zou het leuk zijn om te overwegen om via onze link. Dus jimmyjoy.com/nerds te kopen. Want als je het toch al ging doen, dan zien ze ook dat je bij ons vandaan komt. En dan willen ze misschien nog wel langer titelsponsor blijven. En dan komt er waarschijnlijk in de toekomst nog meer met Nerds om tafel van. Dus het is een beetje een long game. Maar we zouden er wel mee geholpen zijn.
Is die oprichter van Jimmy Joy is toch ook bij jullie te gast geweest?
Klopt.
Ja, dat was een leuke aflevering, stonden wij.
Volgens mij is het seizoen 3, aflevering 18 zelfs. Ik heb dat spotje net ingesproken, dus dat heb ik.
Ah, wow, ik wou net zeggen, dat heb ik. Als jij dat zo paraat hebt, dan chapeau.
Nog even heel kort, want er zijn een paar leuke dingen gebeurd. We hebben nu 1337 Slack-gebruikers.
Ja, ja. Is ook bekend wie de 1337ste is trouwens? Want volgens mij hebben wij op Twitter wel
vergeten.
Is er een manier om dat te checken?
Ik zeg proost.
Ja, die persoon heeft er zijn naam van gemaakt.
Want wij zouden namelijk wel, wij hadden op Twitter namelijk gezegd dat de 1337ste gebruiker op Slack volgens mij een gratis hoodie zou krijgen.
Dat is waar. Ja. Oh ja, het is Gerben.
Gerben.
Ja, hij heeft sowieso een banaansticker gewonnen. Van iemand anders die in de Slack zei, je krijgt een banaan.
Zeg maar zo'n dansende banaan?
Ja. Ja. Dus,
Nou ben je jaloers.
Nou Gerben, geef even je thuisadres of iets dergelijks, postadres in een DM naar Jurian, want die gaat het helemaal regelen.
Jurian zit te kijken, oh.
Ja, doe maar naar Floris, die is toch allemaal dingen aan het versturen.
Oh ja, dat is waar. Ja, Floris!
die is het toch niet, dus.
Oepsie. Hier is Randal uit de toekomst en ik maakte hier helaas een vergissing. Het was Bloktrein die als 1337ste onze Slack joinde. Het is wel Gerben geweest die de datum bijna goed had gegokt van wanneer dat zou gebeuren. En hij heeft ook vanwege zijn handle, namelijk @1337, ook wel weer een streepje voor. Nou, nu verder met de aflevering.
Wat ik nog wel even belangrijk vond om te noemen is, we hebben een botje op onze Slack. En die heet de Tipbot. Als je kunt /tips doen en dan zoeken op tips. En je kunt zowel zoeken op aflevering als op nerd, als op bijvoorbeeld, laatst hadden we het over, wie had ook weer Chernobyl getipt. Daar kun je dus /tips, Chernobyl, en dan zie je waar dat vandaan komt. En dan kun je ook die link klikken.
Mag ik een tipje voor de tipbot doen?
Oké.
Okay. Waarom heet hij niet Berend? Berendbotje.
Jezus Christus. Oké, okay, wanneer gaat het vliegtuig? Ja. Ik rijd er ook persoonlijk naartoe.
Ja. Sorry, moeder van Bart, maar jeet weg met die gast.
Ja, nee, we hebben ons bedacht.
Ja, hij mag niet blijven.
Jezus Christus.
Dat tipbotje is dus ondanks zijn naam best wel leuk en bruikbaar. En ik heb dus laatst gevraagd, jongens, in onze WordPress zit een hele mooie tipomgeving waar we al die tips in kunnen stoppen. Maar ja, we zijn soms te lui om dat te doen. Dat heeft Irmo gebouwd. Irmo zou dat botje dus ook kunnen hernoemen als hij wil. En ik mag drie mensen bedanken die in ons Patreon-kanaal vrijwillig mee wilden doen bij het helpen, het invoeren van al die tips. Dus die hebben al die tips in lopen kloppen van de afgelopen
ik wou zeggen 6 jaar, maar het zijn 6 seizoenen. Dat zijn Alexandra, Epiphany en Ivo T. Hartelijk dank, jongens. Die tipbot zit helemaal vol dankzij jullie. En voortaan aan mij, ja, kijk, per aflevering steeds weer invullen. Dat kan ik voortaan zelf wel. Dus
netjes bijhouden.
Ik vind dat wel een dankje waard. We gaan de Weerwolven game die we nu aan het spelen zijn ook uitgebreid nabespreken. En die komt dus ook in die Met Nerds om Tafel community feed. Volgens mij zijn we er doorheen, Jur.
Ook over het Weerwolf al?
Wat wil je daar nog over kwijt dan? Want dit is niet de Met Nerds om Tafel community feed waar we nu in praten, Jurian.
Nee, maar voor die paar mensen die het leuk vinden, kan ik wel vertellen dat 2 minuten geleden Thomas de Trein...
Choo-choo, motherfucker.
...gelinched is. En de verteller heeft overigens daar nog niet op gereageerd. Dus ik kan nog niet bevestigen wat hij is. Maar
Ik vind het wel fascinerend. Ik heb dit als student heel veel gespeeld. En wintersporten, dan zaten we met een kring van, denk ik zo, 25 man groot. Dan s'avonds.
Ja. Nou, de grap is dus dat
we. En toen daarna op Hives ook nog echt veel te veel tijd aan kwijt geweest.
Je hebt het ook online gespeeld?
Ja, ook online. En hadden we dus een besloten Hives community. Waarin we eigenlijk een beetje dezelfde opzet hadden als jullie met Slack. En we hebben toen ook een variant gespeeld. Dat was de besmetting. De lycanthropische besmetting. Dat dan begint de weerwolf in zijn eentje. En maar in plaats van de mensen doodmaken, dan maakt hij andere mensen tot weerwolf.
Oh, dat heb ik nog nooit gespeeld. Dat klinkt echt super tof.
Dat is wel een twist. Die is leuk.
Dat klinkt echt super leuk. Oh, die ga ik ook weer doen.
Ja.
Nou, maar goed, het laatste wat ik nog over dan wil zeggen, het neemt echt veel te veel van mijn tijd in. Het is echt niet normaal hoe erg invested je daarin raakt. Het is echt, ik ben bijna jaloers op Randall. Dat Randall in een Randall is inmiddels al dood. Ergens afgelopen weekend, dacht ik.
Ja, volledig onterecht.
Ja,
en gewoon de burgemeester poppen. Ik vind het echt.
En ik zit er nog in. Voor zolang als dat duurt. Ik denk, het zou nog wel zo kunnen zijn dat tegen de tijd dat deze aflevering online staat, ik niet meer leef. Want er zijn wat mensen die niet willen geloven dat ik een burger ben. Maar
wat was Randall?
Ik was een wolf.
Oh, ja, dat is wel onterecht.
En wat ik dan mooi vind is, nadat ik dood was, gingen mensen zeggen, ja, ik hoorde het in je stem in die aflevering. Zo, oh, en daar kom je achteraf mee. Geloofwaardig. Dus je ligt onder een vergrootglas.
Nou, ik weet wel dat voordat jij gepopt werd, er een aantal mensen al tegen mij zeiden in de achterkamertjes, want het is echt gigantische achterkamertjescultuur ontstaan, dat die al zeiden van, ja, ik heb de podcast geluisterd en ik begin een beetje te denken dat Randall een wolf is.
Ja,
puur op basis van die podcast.
Grote zaak. Dus,
dat is wel interesting.
Oké. Okay.
Goed, later hierover meer in het community kanaal.
Precies. We zouden minder in-crowd doen. En daardoor nu een poging. Wat wel een klein beetje in-crowd is, is dat we dus elke week vragen aan de luisteraars om vragen in te sturen. Dat kun je in het kanaal Vraag de Tafelnerd, hoe heet dat? Zoiets. Op onze Slack. En Jur, heb je al een vraag bij de hand waarvan je denkt die is leuk om te stellen? Oké, dan begin ik gewoon bij de eerste. En die is van Boba. Ja. Op een schaal van 0 tot lead, hoe blij ben je met ons Slack-ledenaantal?
1338.
Heel goed, Bart. Jur.
Ja, ik zit nog ding te openen. Zo snel is het internet momenteel niet.
Tweede vraag. Jay Smit. Wat vind jij het mooiste aan wonen in Canada?
Oh, je bent gewoon vanaf boven naar beneden aan het doen.
Nee, jij doet het beter.
Oké.
Godsam.
Ik vind de Nederlandse mentaliteit van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Vind ik af en toe een beetje beperkend. Maar in de VS, lopen ze daar weer denk ik helemaal mee weg. Dan is het weer een beetje dat ze iets te vol zijn van zichzelf. Ik vind Canada wat dat betreft een qua plek om te wonen en de mensen om me heen. En dan wel specifiek in Montreal. Een mooie mix tussen European sensibility, maar ook wel een beetje Amerikaans groot durven dromen.
Ik heb hier een andere vraag van Jay Smit. En volgens mij hebben we dit wel eerder behandeld, maar ik vind het wel leuk om er even aan te stippen. Op verjaardagen, vergissen mensen zich dan soms wel eens dat je niet werkt voor Spotify, maar voor Shopify?
Doen ze ongeveer 1 keer. En daarna nooit
iedereen meer. Doet dat gewoon even 1 keer.
Het gebeurt mensen wel eens van dat ze dan niet zo goed weten wat ik doe, waar ik heen ben. En dan, muziek toch? En dan, online shops. Ja. Maar we hebben ook wel mensen die onze support bellen met problemen met hun playlist.
Schitterend eigenlijk.
Ja. We hebben een Slack emoji die heet Spotify. En dat is een combinatie van onze logo's.
Hoe?
Spotify.
Spotify. Ah.
Ik moet mijn excuses maken, want bijna alle vragen gaan inderdaad over webwinkels of over Canada. Niels in Utrecht vraagt zich namelijk af, rent de Canadezen ook zo op hun postbezorgers?
Ja, wij hebben een postbezorger, dat heet de Purolator. En je
Purolator.
Purolator. En dat is... Die komen nooit op het tijdstip dat ze beloven. Vaak laat. En dan bellen ze aan en dan rennen ze meteen weer weg.
En dan hebben Nederlandse postbezorgers allemaal niet, Bart.
En dan moet je naar zo'n depot toe wat op een half uur afstand rijden is. Dat is een drama.
Ik heb hier lidnummer 1337, oftewel Gerben, de zaakjes Grote Win banaansticker. Die vraagt, wat vind je ervan dat Worldline, de zaakjes Equens, net 8 miljard heeft betaald voor Ingenico? Het zegt mij allemaal helemaal niks, moet ik erbij vertellen. Maar ik hoop dat jij deze partijen kent.
Ja, Ingenico, dat is een beetje beroepsdeformatie. Maar als ik dus nu overal waar ik ga betalen, ben ik altijd wel benieuwd wat voor betaalterminal er staat. En of er dan nog eventueel de naam van een betaalverwerker in zit of andere foefjes. Ingenico is een grote Europese speler, inderdaad in de PIN-apparatuur. Worldline ken ik wel van naam. Ik heb er zelf nooit echt wat mee te maken gehad. Maar het is, als je naar de afgelopen pakweg jaar kijkt, zie je wel meer van dat soort consolidatieslagen zijn gemaakt. Dat, aanbieders zich samenvoegen om dan een grotere speler te zijn ten opzichte van de andere concurrenten die precies hetzelfde aan het doen zijn. Ik kan alleen niet echt zo heel veel zinnig zeggen over het overnamebedrag, want ik ben niet bekend met hun activiteiten en of dat te veel, te weinig of precies goed is. Nou, ik kijk niet zo heel erg naar de concurrentie, eerlijk gezegd. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding.
Ik kan deze ook niet helemaal plaatsen, maar ik ben wel nieuwsgierig. Die van Rob namelijk. Laatst was ik bij Allbirds in Londen en werken met Shopify.
Ja.
Werkte goed, maar het zijn wat lelijke, goedkope plastic kastjes. En dat geeft hem een beetje supergoedkope uitstraling. Wanneer gaan jullie dat aanpakken? En kun je duiden wat dat voor een apparaat is? Ja.
Dat is dus een pinapparaat. Zo eentje die in je kontzak kan steken van je spijkerbroek.
Ja, dat gaat met Bluetooth aan je smartphone.
Inderdaad.
En elke Jan Doedel pin.
Klopt. En dat is een oud model. En dat is eigenlijk zo'n vrij standaard ding. Meer van een bepaalde fabrikant. Waar wel meer bedrijven mee werken. Maar in de VS hebben we onze eigen ontworpen card reader hardware. En die is super mooi. We hebben een developer model op het kantoor in Montreal gekregen een tijdje terug. Zodat we dus dan ook met test creditcards dan zeg maar de hele flow end-to-end kunnen testen. En dat is wel een mooi stukje hardware. Dus de Tap en Chip Reader moet je even op googlen. Van Shopify.
Ik heb hier een vraag van Rens, waarvan ik niet weet of dit wel feitelijk klopt. Shopify biedt een vrij totaal pakket aan, maar nog geen fulfillment system. En nou heb ik toch het idee dat wij het daar net over gehad hebben. Zoals bijvoorbeeld Amazon en Bol.com wel doen. Zie je toekomst in dit soort centrale distributiesystemen of juist niet? Maar volgens mij hebben jullie wel een fulfillment system.
Ja, zijn we mee bezig in de VS.
Even voor een leek, zoals ik. Wat houdt een fulfillment system precies in?
Het voorbeeld wat ik net gaf, dat als jij op de oostkust zit van de VS en jij wil toch binnen 1 of 2 werkdagen iets goedkoop versturen naar je klanten op de andere kust in Californië, dan stuur jij je spullen toe naar een fulfillment warehouse, waar dan de daadwerkelijke levering vanuit dat warenhuis wordt gedaan, in plaats van dat jij het vanuit New York over het hele continent heen stuurt.
Ja, gewoon om het even te laten leven, sorry, dat is geen reclame, maar ik weet gewoon een beetje hoe dat werkt. Wij zijn de internetprovider bij ons, dan komt er een pallet met... wij werken dan met fritsboxen, modems, die komen voor de deur, die laden we uit, staan in ons magazijntje.
Ja.
En dan komen 1 keer per week...
In je magazijntje?
Ja. En dan komen 1 keer in de week alle monteurs met hun busjes. Die laten het busje vol met zoveel als ze dan die week nodig hebben. En dan reizen ze naar de klant en laten ze daar werkt achter en dan gaan ze weer naar huis. Er zijn ook providers, die sturen dan een mailtje naar BNS of Drake Verrell. Die zeggen, daar woont mijn klant, stuur maar een modem op. En dan zorgt die en dan bestellen ze een monteur en die komt het dan aansluiten. Dat zijn externe partijen. Dus je hebt providers die hebben dat zelf in huis, zelf in dienst. En je hebt partijen
precies.
Die sturen het gewoon zo, doe jij het maar. En fulfillment is dus, ik heb het pakketje ergens staan. Nou, dat kan jouw magazijn zijn. Dan doe je de fulfillment zelf. Of een extern magazijn.
Ik heb het verschillende lijf ondervonden.
En die dropshippen dat dan lekker naar die eindklant.
Al moet ik zeggen dat de monteur van Tweak bij mij kwam. En toen had ik de spullen al.
Dat was in het verleden, hebben we dat wel eens zo gedaan, ja.
Oké. Maar dat is dus nu anders. Nu geef je het gewoon mee.
Ja. Nu heeft de monteur alles in zijn bus.
Oké, helder.
Ja, ik had ook nog een mooie vraag gevonden. Dat was namelijk die van Bart. Dat is een mooie naamgenoot van Bart.
Ja, ik zie echo dubbel.
De fysieke koopbeleving is sterk gescheiden van de online ervaring, zegt Bart. Denk jij dat augmented reality in de komende jaren onderdeel gaat worden? Of blijft het bij de gimmicks? En als dit nabij is, hoe spelen jullie daar dan op in?
Zo, dat is een diepe vraag. Wij hebben tegenwoordig ondersteuning voor het uploaden van 3D-modellen. En ik heb een demo gezien van van een Amerikaanse, moet ik het goed zeggen? Ik hoop dat het goed zeg, een Amerikaanse winkelier bij ons. Dat heet Magnolia. En dat was de demo van een 3D-model van een vaas. En dan met AR op je iPhone dan zo, boom, kon je die op je cassette kijken of dat mooi stond. Hm. Daar zit, ik denk dat dat zeker toegevoegde waarde heeft. Naarmate de AR steeds krachtiger wordt. En dat je daarmee, je ziet soms ook van die winkels dat je met een soort Kinect-achtig apparaat dan je een bodyscan kan laten doen. En nou, zou die kleding dan jou kunnen passen? Dat soort dingen. Ik denk dat daar nog wel dingen gaan gebeuren. Ik denk dat we daar nog lang niet alles van hebben gezien.
Ik kijk naar rechts, daar zit Jur.
Even kijken. Nee, deze wilde ik niet. Fuck, ik ben mijn vraag kwijt.
Ik kan die van Bas ook doen.
Doe maar even.
Want Bas vraagt zich af, wat vindt Bart van Donutgate? Dan ben ik heel benieuwd wat Donutgate is.
Ik heb ook even geen idee.
Oké, full disclosure, dat was mijn vraag. Maar omdat jij hem dus had geselecteerd, dacht ik dat hij dus al gesteld was.
Oh. Mag ik een hulplijn inschakelen? Kunnen we Donutgate googlen?
Nou, het interesseert me eigenlijk niet zo veel. Nee, ik vind die daarboven ook wel grappig.
Dan doen we gewoon een andere, die van J.W. van der Pol. Heb je Owen Williams al ontmoet?
Ah, ik heb even moeten spieken. Ik heb heel even naar de lijst van vragen gekeken. En
je wist niet wie er was?
Toen dacht ik, weet niet wie Owen Williams is, maar Owen Williams is kennelijk...
De oprichter?
Een UX-designer, geloof ik, dat ik even zag op zijn profiel. Kennelijk dus een quote-unquote bekende internetter in een bepaalde tak van sport.
Okay.
Maar we hebben wel meer van dat soort bekende developers werken. Bijvoorbeeld in het Ruby on Rails wereldje kennen mensen Rafael Franca wel, want hij is lid van het Rails team al jaren. Nou, die werkt bij ons. Nou ja, dan is dat eens een keer geinig om daar eens een keer een babbeltje mee te maken. Maar verder moet je uiteindelijk ook gewoon je werk doen. Dus nee, Owen Williams niet gesproken.
Oké. Ja, ik zou dus als ik daar rondloop denken, dan kan ik Tim Ferriss tegenkomen. Dat is volgens mij al lang helemaal geen betrokkenheid meer. Ja,
heb ik je verteld dat ik hem ben tegengekomen in Montreal?
Ja, volgens mij wel. Maar Hoe ging dat?
Ik
heb hem wel lang als mijn idool gezien hoor. Ik ben daar nu niet meer zo, maar...
Hij was in de buurt en zocht, wilde even werkruimte hebben, geloof ik dat het verhaal was. En hij kent de C-level execs. En toen was van, ga maar in Montreal dan even zitten op een kamertje.
Uh-huh.
En toen liep ik over de gang heen en was hij op weg naar het toilet en ik ook. En toen was het, die kop ken ik.
Jullie zijn even groot of niet? Hij is niet groot.
Nee, hij is niet groot. Ik ben ietsje langer, denk ik.
Nee joh, echt?
Ja.
Oh, dat verbaast me dan wel weer.
Ja, maar zo klein ben ik ook weer niet. Ik weet dat er running gag is in onze vriendengroep. Maar dat ik wil het even gewoon on the record gezegd hebben. Dat het niet zo erg is. Ik ben geen 1,72 zoals jullie soms beweren.
Ik heb alleen het idee gehad dat hij groter zou zijn. Jezus, dat dacht ik gewoon. Ja. Simon! Hij heeft een dubbele vraag. Ik ga het gewoon uitspreken zoals het hier staat. Poutine.
Poutine.
Poutine. De moeite waard. Ik zou het dus Poutine houden willen zeggen. Is Poutine de moeite waard om ervoor op zoek te gaan in Nederland? En bonusvraag. Poutine pizza? Jee of nee?
Oké, voor de mensen die dus geen idee hebben waar dit over gaat. Poutine is de uitvinding in Quebec. Wat te vergelijken is met wat de kapsalon is in Nederland. Fastfood, het is friet, jus en cheese curds. Dat zijn van die kleine squeaky blokjes kaas. En vaak ook wel iets van gerookt vlees. Maar het kan alle kanten op. Je hebt een Mexicaanse poutine, een Braziliaanse poutine en een Portugese poutine, die ik overigens lekkers vind. In Nederland er naar op zoek gaan.
Kapsalon, nee.
Ja, als je de echte authentieke poutine wil hebben, dan die kaas is echt heel tricky. Ik heb het wel eens gehoord dat andere mensen, zeg maar buiten Canada, dat ze dan mozzarella of zo vervanging gebruiken. En dan denk ik van, dat is hem toch niet helemaal.
Jeffrey Moelands vraagt, maken jullie gebruik van AB-testing? En zo ja, wat was de laatste te zaakjes waar je iets over wil vertellen?
Ja, we maken daar gebruik van. Er is er nu wel eentje lopende. Maar ja, dan zijn de resultaten nog niet conclusive.
Maar doe je wat? Maar vertel gewoon wat je aan het testen bent anders. Of mag je dat niet stellen?
Ik weet niet of dat eigenlijk...
Maar is het de categorie kleurtjes, andere kleurtjes knoppen? Nee, of maar bijvoorbeeld, andere plekken, neem beeld?
Kijk, een goed voorbeeld van dingen waar je heel duidelijk de dingen van kan zien is op onze checkout. Met van, nou, als we nou een hypothese hebben van, als we nou dit veranderen op checkout, blijft dan de conversie gelijk of wordt die beter? Nou, dat is een typisch ding waar we AB-testen op in zouden zetten. Ik zou zo alleen even niet uit mijn hoofd een voorbeeld kunnen bedenken die ik hier kan delen.
Oké. Rens heeft weer een vraag. Waarom emigreren naar een ander land als je in de IT werkt? Je kunt er gewoon thuis werken en skypen.
Ja. Goeie vraag. Ik zou zeggen dat de DNA van elk bedrijf is anders. Ik heb in een vergrijs verleden bij Digidentity gewerkt. En Floris is daar toen ook ooit nog eens dankzij mij beland. En daar hebben ook de jongens van GitLab in de IT-wereld niet onbekend ook nog even gezeten in dat begin. En GitLab is toen daarna helemaal remote gegaan. En ook nu een succesvol verhaal. Zij hebben hun bedrijfscultuur helemaal ingericht op remote werken. Shopify is van origine begonnen in Ottawa, in Canada. En hebben heel lang alles in Ottawa gehouden, totdat het op een gegeven moment niet meer kon. Nou, toen zijn ze uit gaan breiden binnen dezelfde tijdzone nog in Canada. En toen dat niet meer kon, nou, toen uiteindelijk wereldwijd gegaan. Daar is de bedrijfscultuur van Shopify ook wel op ingesteld. Ik werk deze week remote. En dat gaat wel. Maar ik ben gewoon zo gewend dat ik met mijn collega's normaal gesproken over het algemeen in dezelfde tijdzone zit. Dus dat of fysiek in dezelfde kamer zitten of dan even snel op een videocall. Is dat hoe wij met elkaar samenwerken. En het kan in allebei de gevallen tot goede resultaten leiden. Maar Shopify heeft hun succes gevonden door dus niet een compleet remote cultuur op te zetten. En om dan opeens een van de weinige teams te zijn die remote is. Of nog erger, de enige persoon op dat team te zijn die remote is. Dan wordt het toch wel heel moeilijk.
Jur, heb jij nog interessante vragen? Want ik denk dat we er nog een handvol doen.
Ik zit even doorheen. Dus ik
zit even doorheen boel, maar het is ook wel veel herhaling.
Iemand vraagt, Magento groter dan Shopify? Nou, volgens mij is dat letterlijk waar. Maar groter dan betekent meestal beter dan. Dus is Magento niet beter dan Shopify?
Denk het niet.
Maar goed. Wat een verrassend antwoord. Ja. Goed, volgende vraag.
Thijs, zou iemand die in Nederland woont en overweegt naar Canada te emigreren, dat aanraden om daar te gaan werken? En Thijs die zit nogal twijfelen, zie ik zo.
Ik denk dat het achteraf een van de beste beslissingen is geweest die ik ooit heb gemaakt. Ondanks dat ik jullie moet missen.
Mm-hmm.
Je leert heel veel over jezelf. Omdat je dan opeens je gebruikelijke support network niet meer hebt. Je zit daar opeens in je eentje. Zes uren verderop qua tijdzones. In een grotendeels hetzelfde. Maar soms ook toch weer net iets andere cultuur. Je moet daar opnieuw vrienden maken. Je moet ook op een gegeven moment, als het eens een keer tegen zit, die kerstverse vrienden dan ook eens een keer in het vertrouwen nemen. En zeggen van, joh, hey, ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Kan ik gewoon eens even langskomen en even mijn hart een beetje luchten.
Doe niet zo direct, gekke Nederlander.
Maar ja, nee, alles al met al. Je leert een heleboel. En ik weet niet of ik... Ik denk bijna wel zeker dat ik dezezelfde leersprong op zowel persoonlijk als professioneel vlak, denk niet dat ik die had gemaakt in Nederland.
Zou kunnen.
En je kan... Kijk, wat ik voor mezelf had voorgenomen toen ik het contract tekende, was van, ik ga het voor een jaar proberen. Omdat je moet het gewoon een eerlijke kans geven. En dan moet je denk ik alle seizoenen gewoon eens een keertje meemaken. Ik zal ook wel eerlijk zijn. Meestal als je dan verhuist voor een bedrijf, dan komt daar een verhuisvergoeding bij. En als je in het eerste jaar weggaat, dan moet je die terugbetalen. Dus dan is gewoon een minimaal een jaar, dat moet je gewoon doen.
Maar het was ook een beetje nu of nooit, toch? Qua leeftijd, je was single.
Ik was 28, ik was single. Ik huurde een soort van semi-antikraak. Ik werkte op dat moment freelance. Ik had nog niet eens een goudvis. Ik kon letterlijk heel mijn leven met een maand opzegtermijn, kon ik gewoon opzeggen, de werkvergunning aanvragen en weg. Ja. Nou, en toen dacht ik, als ik het nu niet doe, alleen maar omdat ik het eng vind, ga ik spijt krijgen. Nou, jullie kennen me allebei wel wat langer. Ik hou wel van wat dat betreft van iets nieuws en uitdagends. Dat gaat gewoon voor de rest van mijn leven aan me knagen als ik het niet had gedaan. Ik kon verder na een nachtje slapen nog niet iets anders bedenken waarom ik het niet zou doen. Dus toen was de uitkomst, ik ga het doen.
Mooi.
En nu zit je daar, al 3 jaar. En nu heb je natuurlijk ook veel ervaring met de biercultuur al daar. Zo vraagt Swahil zich af. Nu je in Canada zit, drink je dan ook wel eens een lekker speciaal biertje. En als je dan in Nederland bent, wat vind je dan van de speciaal biertjes die we hier hebben? En dan wil ik eigenlijk, zou ik die vraag willen rebranden naar hoe ziet de speciaal biercultuur er in Montreal uit?
Als je kijkt naar een gemiddeld biertje, dan zie je veel minder pilsners of lagers. Dat is dan echt een beetje om weg te spoelen, zoals deze Bud hier. Zijn vaak veel IPA's. Als je wat meer naar de westkust toe gaat, dan merk je dat sour bier, weet je, de zurige.
Okay.
Ik vind dat helemaal niks, maar sommige van mijn collega's zweren erbij. Maar af en toe, wat ik wel merk, is omdat het vaak zwaardere en donkere bieren zijn. Af en toe dan denk je van, ik wil juist graag wel even gewoon weer een pilsje. Ja. Want anders na drie bier dat je achteruit kruipend die barkruk af moet, dat is heb je dan ook geen zin in.
Soms maar, heb je gewoon even zin om te tanken, ja. Toch?
Maar als ik naar bepaalde staten in Amerika kijk, bijvoorbeeld sowieso Californië heel erg, daar heb je echt een gigantische boom rond microbreweries. Ik weet niet of dat in Canada ook gaan is.
Ook, absoluut.
Ja, dacht ik wel. Cool.
Dus je hebt veel microbreweries, je hebt ook wel wat grotere, lokalere biermerken. Unibrew is een bekende. Ik zou zeggen, Jos Wahiel, kom eens een keer langs. En dan kan ik je wel laten zien waar je lekker bier kan drinken in Montreal.
Goed idee. Hey, zal ik dit de laatste vraag noemen?
Ik vind prima.
Oké. Vincent, met de snelle groei qua aantal medewerkers bij Shopify, hoe zorgen jullie voor dat de bedrijfscultuur blijft gewaarborgd? Nou, door mensen naar Canada te halen, zei je eigenlijk al, maar is er in 3 jaar veel veranderd? En zo nee, hoe kan het dat het zo lekker hetzelfde is gebleven?
Uitstekende vraag. Ja, er is een hoop veranderd. Nee, de sfeer is grotendeels wel hetzelfde gebleven. Het begint met mensen aannemen. Als je Jan en Alleman aanneemt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen sollicitatiegesprek. Ik heb eerst gewoon een kennismakend gesprek. Toen met de man die mijn baas, die gewoon een random reach-out deed op LinkedIn. Zo is de hele bal gaan rollen. Daarna met een recruiter gepraat. Daarna 2 technische screenings gedaan over Skype. En toen kwam de uitnodiging voor de on-site interview in Montreal. En toen dacht ik ook van, wow, dat is vet. Ik ben nog nooit in Canada geweest, dus een gratis trip. Helemaal tof. En dan nog een hele dag sollicitatiegesprekken. Inclusief een pair programming opdracht van 90 minuten. En ook nog een zeg maar wat meer technische, theoretische sessie. Is het de moeite waard om zo'n persoon in te huren? Maar ook, hoe is die persoon in de omgang? Als je samen met hem samenwerkt voor 90 minuten, luistert hij naar feedback? Of als hij zeg maar onder tijdsdruk is, dat hij narrig en vervelend wordt? Dus allemaal dingen daar naar gekeken wordt. En we hebben een strikte no asshole policy met van wie we aannemen. Hoe slim je ook mag zijn of hoe vooraanstaand binnen het vakgebied. Als je gewoon geen fijne persoon bent om mee samen te werken, dan nemen we je niet aan. En ik denk dat dat misschien bij andere werkgevers onderschat wordt. Dat ze gewoon vooral bezig zijn met van nou, ik heb die persoon nodig die dit soort werk doet. En dan wat minder aandacht voor wat voor persoonlijkheid brengt deze persoon mee. Dus dat is, ik denk dat het daar heel erg mee begint. Wil niet zeggen dat je af en toe, dat er nog wel eens af en toe mensen tussen zitten waar je dan gewoon wat minder mee levelt. Maar daarna hebben we ook een week lang inwerkingsprogramma, bedrijfsbreed. En dat maakt niet uit of als je een stagiair binnenkomt of als een director. Iedereen doorloopt in de eerste week datzelfde programma, waarin de waarde van het bedrijf. En ook zeg maar hoe bepak je bepaalde dingen aan? Waar ga je naartoe? Wat zijn de afdelingen, et cetera? Dat is allemaal gedeeld, ongeacht het niveau waarop je binnenkomt. En dan daarna, in je tweede week ga je naar je team toe om dan echt op je team ingewerkt te worden. Maar er zit dus een compleet team die dus gewoon voltijd bezig is om met na te denken over hoe werken mijn mensen in? En wat is de meest efficiënte manier om die eerste week onboarding in te richten. Met een bedrijf van ruim 4000 medewerkers, ja, dan kom je op een gegeven moment op zo'n grootte dat je dat ook wel moet professionaliseren, zo'n aanneemtraject en inwerktraject. Maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke sleutelrol is geweest om ervoor te zorgen dat de mensen die binnenkomen, dat de verwachtingen goed worden gezet. En dan, als ik zo dadelijk terugvlieg op vrijdag, dan hebben we in de week daarna hebben we Summit. En dat is onze jaarlijkse bedrijfsbrede bijeenkomst, waarin de plannen voor het komende jaar wordt gepresenteerd vanuit alle afdelingen vanuit het bedrijf. En dan staat ook iedereen weer, of je er al zeg maar 3 jaar zit zoals ik, of dat je misschien een halfjaartje geleden begonnen bent, staan alle neuzen ook weer dezelfde kant op. En dan van die hele grote plannen, bedrijfsbreed, hoe jouw team of een ander team daar dan weer invulling aan geeft, ja, dat kan op een heel verschillende manier. Maar we werken wel in uiteindelijk naar datzelfde grote doel toe. Maar ja, er is een continue aandacht voor. Dat gebeurt niet vanzelf. We hebben letterlijk een culture team die daarmee bezig is om de kernwaarden te bewaken, maar tegelijkertijd ook wel de cultuur de ruimte te geven dat het ook evolueert. Want het kan nooit hetzelfde blijven natuurlijk. Dat zou een hele starre bedoeling zijn. Net zoals dat met Nerds om Tafel community gebouwd is op een aantal gedeelde waarden. Maar uiteindelijk hoe er aan die waarde invulling wordt gegeven, evolueert. En Weerwolven is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. Hoe dat organisch kan ontstaan. Maar dat past wel binnen de lijnen van wat jullie met Nerds om Tafel community willen bereiken. Dus dat gaat dan goed. Maar als jullie merken van er ontstaat hier een vervelende sfeer en het wordt opeens genormaliseerd om elkaar onheus te bejegenen. Nou, dan zouden jullie denk ik ook wel ingrijpen. Maar dat is jullie rol. Als
ik wil toen ze van. Allemaal dachten dat ik wolf was.
Oh, arme jij.
Nee, maar ik vind het een mooi verhaal. En ik herken daarin ook wel dingen die... ik denk dan toevallig aan Robert Jan. Toen hij bij Google ging werken. Dan hebben dat soort bedrijven echt ongelooflijk goed nagedacht over... Ja, hoe je de zoveel duizendste persoon aan gaat nemen en hoezeer die wel echt bij het bedrijf past. En ja, ik vind dat wel fascinerend. Ik zit nu in een bedrijf waarin je dat gewoon puur met je onderbuik makkelijk af kan.
Ja.
Weet je, als ik iemand spreek, dan weet ik na 5 minuten ook genoeg. Ja, maar als je dat 1000 keer moet doen, dan gaan er een paar vergissingen tussen zitten.
Ja, en het zijn ook de kleine dingen. Iemand had op een gegeven moment een bordje gemaakt om zeg maar op iemand zijn werkplek neer te zetten met van goh, welkom, naam. Als developer op Team X. En dat vonden mensen toen zo leuk dat die persoon toen op onze Slack zo zei van, oh hey, ik waardeer dit echt. Het zijn die kleine details. Dat andere teams toen ook dachten van, hey, kan je even die Photoshop template doorsturen van dit dingetje? En dat is dus nu opeens een heel normaal ding geworden. Ja,
schattig is dat.
Ja.
Ik denk dat het tijd is voor de tips, jongens. Want hier gaan we niet meer, dit gaan we niet meer overtreffen.
Oké. Tippen. Je moet beginnen.
Voor straf jij.
Oké, is goed.
Ik zag je met je telefoon bezig.
Ja, enorm.
Bij de les blijven.
Ik zeg niet wat ik aan het doen was, maar het had iets te maken met 4-potige canines. Oké, de eerste tip, die heb ik netjes gejat van Zwahiel. Terwijl Wiel, goede vriend van ons, die appte mij van, yo, heb jij die TMF-podcast al gehoord? En dacht ik, wat de fuck is die TMF-podcast? Nou, wat blijkt, Isabel Brinkman en Fabienne de Vries, denk ik, als ik het goed zeg. 2 oud-VJ's van TMF. Die zijn TMF Talk begonnen. Een podcast over zeg maar het ontstaan en het hele reilen en zeilen van TMF. Daarbij hebben ze al 2 gasten gehad. Namelijk eerste was Lex Harding en daarna Erik de Zwart. En dat is echt superleuk om te luisteren. Dat is echt zeker als je bent opgegroeid in het TMF-tijdperk. Dan is het echt een feest van herkenning. Ze laten ook af en toe een beetje wat fragmentjes horen van liedjes die toen in de toplijsten stonden. Zodat je echt van, ah ja, dat was die tijd. En vooral, ja goed, Lex Harding en ook Erik Zwart hebben gewoon hele interessante verhalen over hoe het toen ging en wat voor cowboy cultuur.
Maar wacht even, die hele podcast is alleen maar terugblikken?
Ja.
Heerlijk.
TMF Talk. Het is gewoon, zij blikken terug. Zij zijn natuurlijk 2 VJ's die, nou dat wordt in de eerste episode al meteen behandeld, erbij zijn gehaald vanwege dat ze zo lekker pittig en lekker jong waren. Want, een beetje notendop, Lex Harding richtte TMF op, had al 538 opgericht. De DJ's van 538, dus Erik de Zwart, Ruud de Wild, et cetera, Wessel van Diepen, Michael Pilatschik en zo, die gingen daar op televisie. Maar ja, er waren allemaal gasten en voor een groot deel ook wel al... Erik de Zwart was toen al 40 bijvoorbeeld. En ze wilden jong erbij, dus dat werden dan de VJ's, dus Fabienne, Isabelle, later ook nog Bridget, Daphne Puntskoek, et cetera. Nou, Fabienne en Isabel blikken hierin dus terug op dat ontstaan en hoe het allemaal ging en hoe het allemaal werkte. En de TMF Awards komen natuurlijk voorbij. En wat ook wel leuk is dat ze dus bezig zijn met een event voor later dit jaar. Het klinkt een beetje alsof ze de TMF Awards gewoon nog een keer willen doen. In een soort van reprise, een groot feest, allemaal foute optredens uit die tijd en ga zo maar door. Dus die volg ik alvast. Maar goed, het is dus TMF Talk. Er staan nu 2 volwaardige afleveringen. Volgens mij plaatsen ze er elke 2 weken eentje. Zoals elke goede podcast begint. Hè? Met twee wekelijkse afleveringen. Ik weet niet wat de volgende gast wordt. Maar ze hebben dus Lex Harding al te gast gehad. En Erik de Zwart. En dat was erg leuk om naar te luisteren. Dat was een feest van herkenning. En mijn andere tip. En ik dacht eigenlijk dat deze al gegeven was.
Ja, dacht ik ook.
Maar dat blijkt niet zo te zijn. Game Changers op Netflix. En misschien hebben we het er gewoon een keer over gehad, maar niet als zijnde een tip.
Dat moet het zijn, ja.
Ja, want het staat ons allebei bij dat we het er al een keer over gehad hebben.
Ja, en ik heb toen ook nog gezegd, ik kom uit de kast als vega. En dat komt mede door die...
Was dat misschien niet met Lieven? Dat we hier gewoon over dat vleesverhaal hebben gehad. En dat jij toen Game Changers ook hebt aangehaald.
Dat moet het zijn.
Ja, nou, Game Changers is een documentaire op Netflix waarin ze dus een aantal topsporters gaan volgen. Echt een UFC fighter. Een gozer die meedoet aan sterkste mensen van de wereld. Nou, andere sporters komen ook voorbij, zoals Lewis Hamilton en nog wat andere. En dat gaat dus over plant-based diets en de voordelen daarvan. En dan komt er dus een heel rijtje. Je wordt meegenomen in tests en allemaal dat soort dingen. Ze laten zien wat bijvoorbeeld het eten van kip of steak met de dikte van je bloed dat door je lichaam gepompt wordt doet. En hoe gezond dat dan allemaal is. En ze doen testjes met hoe sterk en hoe vaak je een erectie krijgt s'nachts. Dat stijgt sterk op het moment dat je plantaardig begint te eten, schijnbaar. Ik heb die documentaire gezien en... Wat ik vooral... Ik ben zeker nog niet in één keer om. Het triggerde me meer dan elke andere documentaire die ik tot nu toe heb gezien.
Maar ja, dat hebben heel veel mensen. Ja.
Maar dat komt vooral omdat ik het verhaaltje... En dat klinkt een beetje lullig om het zo te zeggen... Maar het verhaaltje van zielige koe verdient bescherming. Dat is misschien een beetje hard of kortzichtig om het zo te zeggen... Maar dat ken ik. Ik heb het al vaker gezien. Ik weet dat de bio-industrie verwerpelijk is. Maar...
Wat jij eigenlijk zoekt is van... Hoe krijg ik een hardere odol?
Exactly, Bart. Toen ik dat zag, was ik om.
Ik vat hem even samen.
Nee, precies. Jij vat hem even, inderdaad. Maar, die benadering vanuit een andere hoek vond ik verfrissend werken. En ook inderdaad heel sterk dat ze natuurlijk een aantal echt wereldberoemde sporters daarvoor hebben benaderd. Die in sommige gevallen al 10 jaar plantaardig eten. En gewoon heel duidelijk zeggen van joh, dit heeft mij zoveel verder geholpen in mijn carrière. Het meest indrukwekkende vond ik nog die dude met die touwen. Die UFC fighter die loopt een kniebestuur op. Kan dus een hele tijd niet echt goed trainen. Maar wel zijn bovenlichaam. Schakelt over op plantaardig eten. En gaat dan die rope challenge doen in de gym. Dat is dat je zo twee van die touwen hebt. En die moet je dan op en neer bewegen.
Een battle rope, ja.
Sorry, battle rope. Dat is de naam. En dan hebben ze daar een regel. Als je 10 minuten haalt, kom je geloof ik op de muur. En als je 20 minuten haalt, kom je in de Hall of Fame. En hij had überhaupt nog nooit de muur gehaald. En na 6 weken plantaardig eten... En dus eigenlijk niet eens fulltime kunnen trainen vanwege die kniebesturen. Ging hij dus die battle rope doen. Hij is uit verveling maar gewoon gestopt. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje een sterk zeemansverhaal aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, ze hebben er beelden van gemaakt. Je ziet het hem doen. Ja, ik heb wel zoiets van, holy damn.
Nou, wat mij heel erg... Want ik zei al bijna eigenlijk, dat zou het een gedeelde tip moeten zijn. Want ik vond het ook wel... Voor mij in mijn gezin, en dat heeft met name met mijn vriendin te maken... was het echt de laatste druppel om toch die sprong eens te wagen. En in eerste instantie als experiment, maar het duurt voort. En ik zie mezelf nu nog niet zo stoppen met vega eten. Ik heb in mijn hoofd een soort van gouden driehoek van documentaires. Zeg maar 1 documentaire, die heet Earthlings. Die gaat heel erg over de ethiek en over het lijden dat we dieren aandoen. Nou ja, daar was ik ook niet direct door overtuigd. Net als Jur, ik ben een klootzak. Ik denk graag ook aan mezelf. Dan heb je dus... Cowspiracy volgens mij. Het gaat heel erg in op de soort van effecten op de planeet en op de environment, hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, milieu eigenlijk. Milieubewustzijnsaspect van de bio-industrie en dat we daarmee heel veel broeikassen uitscheiden en dat er heel veel water wordt verkloot. Dat zijn 2 best wel valide invalshoeken, maar mensen worden er niet echt... door geenthousiasmeerd.
De abstract vaak, dat precies. Soort dingen. Met van ja, maar wat merk ik daar nou van? Is dan vaak exact. De wedervraag.
En dat vind ik nu, daardoor wordt het eigenlijk... de derde goede documentaire in datzelfde rijtje voor mij. Dat Game Changers eigenlijk over jouzelf gaat. Over jouw eigen gezondheid. En ik heb in totaal 8 uur aan Joe Rogan podcast zitten luisteren. Eén met een criticus van de documentaire... en één met diezelfde criticus en een... En de maker van de documentaire. En ik ben er aan het eind wel van overtuigd. Dit is wetenschappelijk vrij aardig onderbouwd. Zeg maar.
Ja, okay.
En de discussie ging ook niet van... moet je überhaupt wel of geen vlees eten? Dat was de kern van de discussie. Maar zelfs de criticus zei... nee, max 10 of 5% vlees. Okay. En dan denk ik, oké, ik eet dus echt veel te veel vlees.
En, ja, dus het is dus meer, meer dat ja. ze in de marges aan
maar
het
dat is,
aan
dat is inderdaad, dat is inderdaad dan... een beetje in een notendop wat ik hier sterk aan vind. Het is niet, dit is waarom het beter is om vlees te eten, want het is beter voor de wereld, beter voor de diertjes. Dit is waarom het beter is voor jouzelf. En dat is er heel sterk aan. Dus daarom Game Changers op Netflix. Ja.
Ik heb ook 3 tips, maar ik kan er redelijk snel doorheen. De eerste is toch de Haskast. Ik heb...
Heeft hij zijn niveau bijgeschaafd?
Ik heb Faras verteld dat hij eerst moet zorgen dat hij hem door Avonic haalt. Nou, daar heeft hij eigenwijze flikken niet gedaan. Maar hij heeft wel een aflevering neergezet die echt wel goed te luisteren is in de auto. En dat was met Saber Camus en Tim Oerlemans. Dus ze waren met Team Brabant als een soort van met Nerds om tafel spin-off bij elkaar. We werden ook best wel vaak genamedropt. Vind ik dan ook wel weer schattig om te horen. Ik moet zeggen, ze zoeken nog een beetje lijn. Het is gewoon zet die 3 neer, duw op record. En het gesprek dat er was, dat is dan de podcast.
Zo zijn jullie ook begonnen, toch?
Ja, zo zijn we ook begonnen. Dus ik vind het heel leuk.
Ik vind het heel meta. Dus je hebt een podcast, daar ontstaat de community uit. Die community die besluit daarna om zelf een podcast te gaan maken.
En die name dropt de podcast waar het mee begon.
En zij krijgen straks een eigen community en iemand daarin gaat een podcast maken.
Ja. Nee, dat is zeker geen dis. Maar ik vind wel, kijk, hij zei...
Nee, dat zei ik niet.
Ik zeg gewoon dat ik geen dis bedoel. Faras die zegt dan, ja, ik heb nog geen jingle, dus doe ik met mond. En dan denk ik, ja gast... Zoek even in 5 minuten Google jingle rechtvrij. Bam, download erin, zet hem erin. Weet je wel, gewoon ga met de banaan. Maar ik waardeer wel heel erg dat hij nu gewoon aan het publiceren is. En ik geniet ervan.
Zing er gewoon één.
Ik vind hem mooi. De tweede is Gimlet Academy. Ik heb er nog over getwijfeld. Want waar ik heel boos over ben. Spotify heeft Gimlet gekocht. En Gimlet vind ik, is mijn mening, het beste podcasthuis dat er is. Die maken echt kwalitatief extreem goede podcasts.
Dus zijn ze een beetje vergelijken met een boekenuitgever? In die zin?
Zou je kunnen zeggen, maar het is echt gemaakt en opgestart door een podcastmaker.
Okay.
Dus Alex Bloomberg die is begonnen en die heeft eigenlijk bij het begin een podcast gemaakt over hoe die het bedrijf begon. Die podcast heette Startup, dus heel meta, maar daardoor extra leuk. Het is een hele goede podcast over hoe je een podcastbedrijf start. Wat hij nu dus heeft gedaan, is hij is gekocht door Spotify. Daar hebben ze ook weer een podcast over gemaakt. Dus hoe is het om gekocht te worden door Spotify? En wat ze nu hebben gedaan is, we gaan onder de Spotify-vlag een Gimlet Academy podcast maken, waarin we uitleggen hoe je goede podcast maakt. Dat is voor mij heel leerzaam. Ik heb er echt een boel van geleerd. Ik vond het onwijs interessant. En zelfs als je geen podcast gaat maken, denk ik dat er wel een heleboel herkenbaarheid in zit. En ik hou ervan om te weten hoe dingen werken. Hoe vertel je een verhaal?
Oké, kan je even voor de leken, want ik ben hier nu een paar keer aangeschoven en ik zie jou wel zo met de microfoon en de opname in de weer gaan, maar... Mm-hmm. Kan jij 1 tip delen dat jij wel zegt van... wauw, dat had ik gewoon niet bedacht. Ondanks dat je toch hier ook al wel een paar jaar mee bezig bent.
Het nadeel vind ik... Gimlet Academy gaat over het vertellen van een verhalende podcast. En dat zijn wij gewoon niet. Dus nee. Wij zijn inderdaad een praatpodcast. Dus die vind ik lastig te leggen. Waar wel heel veel in zit, is voor mij leerzaam in de pitch. Dus aflevering 1 gaat over de pitch. En wat moet je doen om een verhaal aantrekkelijk te verkopen? En... een belangrijke vraag om jezelf altijd te stellen is... we hebben iemand aan tafel, die werkt bij Shopify. En dan is de vraag die je altijd moet stellen, so what?
Ja.
Oké, hoe maak ik het verhaal zo dat iemand niet na 3 keer aankondigen nog steeds zegt, so what? Boeien dat hij bij Shopify werkt. Nou, ik zal niet zeggen dat ik dat in deze aflevering goed heb gedaan. Alleen, ik ben er wel over na gaan denken. Van hoe beantwoord je die so what vraag? Nou, en ze vat het ontzettend goed samen in 5 afleveringen. Wat de tips en trucs zijn. En om een gewoon kern in een dijk van een verhaal neer te zetten. En ik vond dat heel leerzaam. Ik ben wel een beetje boos op ze dat het Spotify only is. En dan niet zozeer omdat het... Kijk, Spotify only, oké, dat is de strategie. Maar Spotify is erg slecht om podcasts mee te luisteren in de auto. CarPlay werkt eigenlijk totaal niet. Ik heb geteld, ik moest 8 keer op mijn scherm duwen voordat ik die podcast überhaupt had gevonden. En dan denk ik, ja, ze hebben het zo naar achter gemoffeld. Kom op, jongens. Als het podcast first
naast de muziek... Ik heb altijd gehad dat het een beetje een tweederangs burger is nog steeds in de hele app.
Heeft CarPlay, zei ik nog steeds.
Ja, nou ja, goed. het laatste is een vraag die ik eigenlijk aan de community wil stellen. De luisteraars, jongens, jullie. Ik heb jullie hulp nodig. Ik zit heel vaak in de auto en ik rij 1 uur heen en 1 uur terug. En heb ik, oh shit, dit moet ik vandaag nog doen. Oh fuck, dat ben ik vergeten op te schrijven. Die en die moet ik straks nog even bellen. En dan ben ik op mijn werk en dan ben ik het weer vergeten. Ik zoek een app waar ik met CarPlay of Siri of wat dan ook gewoon to-do's of korte notities mee bij kan houden. En ik heb nu steeds, zeg ik, hey Siri, maak een notitie. En dan moet ik het in 1 keer goed zeggen en dan krijg je een 2e kans. Dan gaat hij dat hele ding weer op zitten lezen. En later moet ik het allemaal met de hand weer bij elkaar gaan zoeken. Ik wil gewoon korte, gewoon to-do-lijstjes maken. Ik zoek er een goede app voor. Jongens, jullie weten dit. Dat moet haast wel. En dan zijn we bij Bart. Heb jij nog mooie tips voor de luisteraars?
Ik heb zeker nog mooie tips. Ik heb er... ik heb er wel drie. Eerst is een muziekalbum. Mensen die mij kennen, die weten wel dat ik van house en heel veel andere elektronische dansmuziek houd. En één DJ die ik ergens ooit eens een keer een remixje had gemaakt. En toen eens een keer op mijn SoundCloud had toegevoegd. En denk, oh, dat is wel geinig. Maar toch wel verder is gegroeid en nu een album heeft. En ergens over 3 weken volgens mij in Montreal langskomt. Dus dat wil ik ook wel even zien. Is Spencer Brown. Stream of Consciousness heet zijn nieuwe album. Vind hem op Spotify, niet Shopify. Zet hem aan, zet hem niet op Shuffle, want het is al wel een premixed album, maar zet hem gewoon aan van begin tot eind en laat het lekker over je heen komen. Het is wel relaxed, progressieve house. Vind ik heel fijn om af en toe gewoon even iets, soms op de achtergrond, maar soms ook wel actief naar te luisteren. Tip nummer 2 is al even genoemd bij de vragen. Albert. Ik heb, dat zijn, vind ik, 's werelds fijnste sloffen, hebben zij. De Albert Loungers.
Hoe, Loungers?
Loungers.
Loungers.
Ja, zijn gemaakt van merino wol. Merino wol is de shit. Ik wil eigenlijk het liefst alles voortaan in mijn leven gemaakt van merino wol hebben qua kleding. Je zit me aan te kijken alsof ik hier wat raars zit te verkondigen.
Ja, je onderbroek. Lijkt me
Oké, dat is misschien een beetje warm.
Katoen, gewoon.
Maar merino wol is wel heel fijn.
Ja, inderdaad.
Dus merino wollen sloffen. Goddelijk. Het is alsof je wolkjes aantrekt. Heel fijn.
Is heel duur of niet?
Het is niet goedkoop.
Ik heb namelijk sloffen nodig waar mijn steunzolen in passen. Als ik de hele dag op sloffen loop, dat zou kunnen. Platvoeten.
Je zit er namelijk zoltjes in die er in en uit kan doen. Holy crap. Het is een beetje een soort van mix tussen een soort van binnenschoen en een soort van slof. Maar mijn probleem is dat...
Ze zijn €300 of niet?
Nee, 100 geloof ik.
Oh, €100 voor sloffen. Niks.
Ja, maar kijk, die Spaanse pantoffeltjes die de meeste mensen thuis dragen, daar krijg ik dan van die gigantische zweetvoeten van. En met mijn Albert niet. En dan zijn mijn voetjes warm en droog. En dat is alles wat ik wil in de winter.
Het laat je sowieso koud als ik zo naar rechts kijk.
Nou, niet.
Klopt.
Ja, koude voeten. Nou, succes.
Nou, ik heb een thuis een voetenwarmer, dus nooit koude voeten. Oeh. Helaas niet onderweg. Helaas werkt die niet als je onderweg bent.
Nice. En dan de laatste is een andere podcast. En nadat we het hier zeg maar allemaal heel professioneel over dingen gesproken hebben, gaat dit een beetje out of the far left komen. Maar My Dad Wrote a Porno.
Ah ja, volgens mij, die ken ik wel.
Ja, ik was...
Die doen ook live shows, toch?
Ja, die doen ook live shows. Ja. Die is mij aangeraden toen ik in San Francisco was voor werk. En we hadden daar een diner met een partner. En wat voor podcast luisterde. Heb ik ook over jullie verteld. Dat vonden ze het super vet. En toen kwam zijn tip van My Dad Wrote a Porno. En ik kijk hem zo aan, ik zeg wat. Hij zegt zo, ja, dat is een kerel, een Brit. Zijn vader heeft een erotic novel geschreven. En dat zelf uitgegeven op Amazon. Dus zonder eindredactie of wat dan ook. Gewoon rechtstreeks een Word document, gewoon boom online. En dat gaat, de serie heet Belinda Blinkt. Dat gaat over een dame, Belinda Blumenthal. Zij wil regionale verkoopmanager worden van een potten- en pannenbedrijf. Maar vervolgens in de wereld van potten en pannen gaat het er veel wilder aan toe dan dat je zou denken. Want er wordt heel wat afgesext.
Op elk potje past een pannetje.
Ja, maar het grappige is omdat die vader dus... die is geen professioneel schrijver. Er gaat nul eindredactie overheen. Dus het boek is hilarisch slecht geschreven. Er worden midden in scènes wordt er opeens een derde persoon genoemd. Die kennelijk dus ook al heel de tijd in die kamer aanwezig was. Dan opeens gaat het volgende hoofdstuk dan weer over salesprojecties. Maar dan op een gegeven moment gaan ook de knoopjes van de blouse los. En dan wordt het weer vunzig. En hij leest dat voor met 2 van zijn vrienden erbij. Die dus dan running commentary geven over hoe dat gaat. En soms ook kennelijk heeft zijn vader niet zo helemaal goed door hoe de vrouwelijke anatomie werkt. Of hoe je überhaupt dingen een beetje sexy beschrijft. Dus in een van de eerste afleveringen, ze doen een seizoen is een boek. En elke aflevering is een hoofdstuk. En dan op een gegeven moment beschrijft zo van... Belinda unhooked her brassiere and her breasts flopped out. En dan zegt die kerel zo van... Flopped out like a pair of melons. Nou, dan liggen ze dan weer keihard te lachen. Nou, ik reed naar Toronto toe in september... om een vriendin op te halen... waarmee ik dan een roadtrip vanuit Toronto terug naar Montreal zou doen. En...
Toen hebben stapt in de auto, floept zo.
Maar, maar zes uur rijden.
Komt zo meteen mijn loenen binnen.
Wat?
Nee, maar dat is 6 uur rijden. Dus ik denk, nou, ik heb wel wat entertainment nodig. En ik heb dus dat hele eerste seizoen aangezet. En boom, Android Auto. En nou, ik heb het idee alsof ik in 2 uur rijden al in Toronto aankwam. Ik heb die hele rit heb ik echt een paar keer bijna zitten huilen van het lachen. Ik denk, waar gaat dit over? Dit is echt te bizar voor woorden. Maar het is wel heel grappig met dat commentaar erbij van zijn vrienden. En natuurlijk die kerel zelf zit keihard te cringen over het feit dat zijn vader al dit soort funzigheid op papier heeft geschreven.
Maar het is eigenlijk best wel goed bedacht, want dat boek moet nu gretig aftrek vinden.
Bedoemd.
Nee, maar echt. Dat
zover deze aflevering geweest.
Dat is toch best wel een geniale manier om dat boek gewoon ook meer te verkopen.
Ja. Maar volgens mij stond dat e-book staat volgens mij echt ook voor $1 of zo online. Dat kost geen fluit. Maar dat is natuurlijk een exponentieel succes geworden dankzij deze podcast. Ja. En dat zij eigenlijk zijn vader een beetje in de zeik nemen. Maar hij vindt dat zelf ook wel weer grappig.
Nou, volgens mij, ik kende dit al. Volgens mij zijn ze namelijk in Theater de Meervaart geweest in Amsterdam, wat vlak bij mijn huis is. Maar ik ben er niet heen geweest, omdat ik toen nog niet had geluisterd. Dus ik wist ook deze schitterende hilariteit, wist ik niet. Ik wist wel dat mensen vinden dat het heel hilarisch was. Maar goed, jij hebt er nu voor gezorgd dat hij bij mij op nummer 1 staat in mijn volgende, zodra ik klaar ben met wat ik nu luister.
Ja, luister gewoon de eerste aflevering. Als je dat grappig vindt, dan ben je hooked for life, mijn verontschuldigingen. En als je het niet grappig vindt, nou dan weet je dat ook meteen, is dat weer een vraag opgelost in je leven.
Ik vind het een goed idee. Dan met die noot gaan we afronden. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schillevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Peen en onze gastnerd van vandaag was Bart de Water. Nou Bart, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ik twitter eigenlijk niet zoveel. En ik doe wel eens dingen op GitHub als je het interessant vindt om mijn open source browseltjes te zien. Ik ben op beide te vinden op apenstaart Bedewater.
En op onze Slack?
Ik ben ook op de Slack als @Bart met _B. Niet te verwarren met de nieuwe Bart met hoofdletter B.
Oh mijn god, is dat ook nog iets anders?
Ja, ik wil toch wel even claimen de originele Bart te zijn.
Je bent de originele Bart.
Maar alle Barten, weet je, homies for life.
Geen probleem. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. Niet omdat wij dan bovenaan komen te staan, maar dat vinden we heel leuk om te lezen. Je kunt ook jezelf steunen met een heel mooi t-shirt of een prachtige hoodie uit onze gloednieuwe shop. Hij is inmiddels al verouderd. Maar ja, misschien wel eens een shop of een begonnen. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je nou patron van ons wordt, ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. Je krijgt ook toegang tot het patron-kanaal op Slack. En daar wil je bij zijn, want daar gebeuren de leukste dingen. Vanaf $3 of meer stickers, $5 bierviltjes en voor $10 of meer ben je altijd bij onze live-events. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Ciao.
Sorry, ik kan niet en met nerds tafel maken en weerwolven.
Nou, dan moet je stoppen met weerwolven.
Ja, dat is goed te doen.
Ben je al dood?
Nee, het is echt beyond imagination wat er net allemaal gebeurd is.